De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we, gezien de snel evoluerende aard van cybersecurity, de volledigheid, betrouwbaarheid of absolute nauwkeurigheid van enige gedeelde informatie niet garanderen. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze podcast of verbonden organisaties. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se die van onze podcast of verbonden organisaties. En even voor de duidelijkheid, als deze podcast de wereld niet verandert, geef dan de schuld maar aan mij, de kunstmatige intelligentie, want ik ben tenslotte maar een reeks algoritme. Nu, laat de pret beginnen en geniet van de podcast.
Welkom weer bij deze nieuwe podcast van het Cybercafé. Dit is het nieuwe van trouwens, van 2025 schiet me in één keer te binnen. Ik heb eindelijk een gast weer kunnen strikken. Deze komt zelfs van heel ver. Zo ver dat zelfs toen de stagiaires mij hielpen bij het opzetten weer van alle podcasten dingetjes, zeiden vroeg een van de nieuwe stagiaires zelfs aan mij van hey, nou, wie komt langs? Ik zeg nou, en één Rob. Ik zei, oh, welke Rob? Dus hij pakte zijn LinkedIn-telefoon er even bij. En ik zei, nou, dat deze Rob. Ik zeg, oh jeetje, ken je? Maar hij zegt, ja, hij heeft bij mij, bij HVA heeft hij lezingen gegeven over dat wat Rob doet. Dus de lezing was heel erg boeiend, heeft stagiaire verteld. En nu is hij bij ons te gast, dus ik vind dat super tof. Rob, stel jezelf hem voor.
Ja, ik ben Rob van Os.
Hallo.
Schat, serieus.
Gezellig.
Hond de Pomeriaan. Schat, pak hem even. Ik start net die podcast. Ja, nu kom je ook in beeld. En dat hou ik.
Zo.
Die deur kan dicht.
Kleine interruptie.
Door de
mag de pret niet
lokale
drukken.
Hond. Ja. Zat ja. Er blij iedereen te zien.
Oh, ik was niet heel ver, hè?
Gelukkig.
Ik was alleen nog bij... Ik ben Rob van Os, dus verder ben ik nog niet gekomen. 43 ben ik. Ik kom uit Riel, dat is in Brabant. Ergens een klein dorpje buiten Tilburg. En daar woon ik in het buitengebied. Een mooie woonboerderij. Ze hebben een vrouw en twee kinderen. Twee zoontjes heb ik van 7 en 10. En ik ben zelfstandig adviseur op het gebied van security operations. Ik noem mezelf strategisch adviseur security operations. En dat is eigenlijk een deel van wat ik doe. En het andere deel van wat ik doe is... ik heb een jaar of 10 geleden een model ontwikkeld. Het SOC CMM model. En voor dat model heb ik een soort van commerciële propositie eromheen. Dus dat wil zeggen, het is een open source model. Het is gewoon vrijelijk beschikbaar en te gebruiken. Maar ik heb wel partnerships. Dus ik heb op dit moment 19 partners met de 20ste onderweg... over de hele wereld. Dus dat is in de US, in Latijns-Amerika, in Midden-Oosten, in Azië. Uiteindelijk ook natuurlijk hier in Europa en in Nederland. Hebben we verschillende de partners die daar diensten omheen aanbieden. En ook een certificering en ik geef trainingen. Dus dat is eigenlijk ook mijn week in deel. Dus het enerzijds is het alles rondom zeg maar, de commercie van SOC CMM. En de andere kant is het nog het doen van adviesopdrachten bij verschillende partijen.
Klanten. Ik ben super geïnteresseerd aan het is een framework. Mag ik
het is een framework,
open source. En daarmee kun je de volwassenheid meten van je SOC?
Klopt, ja. Het is, CMM is het Capability Maturity Model. Mm-hmm. En dat is dus specifiek gemaakt voor Security Operations Centers. Dat is nu 9 jaar geleden ontwikkeld. Als onderdeel van een afstudeeropdracht.
Van jou?
Van mij, ja.
Nou, meen niet. Cool.
Deed ik een master aan de universiteit in Zweden. Die heette Luleå. En dat is een technische universiteit. Nou, die hadden een prachtig curriculum en een online. Het was een online opleiding.
Oké. Okay.
Die je dus ook op afstand kon volgen. En daar. Dus er zaten dus studenten daar zeg maar op locatie.
Op locatie.
En daar had je dus de docenten. En die gaven dan op dat moment live les. Dat werd ook gestreamd. Dus ik kon wel live ook meekijken, maar het werd ook opgenomen. Dus je kon het ook s'avonds in de avonturen, want ik had natuurlijk fulltime baan. Kon het in de avonturen kon je het allemaal terugkijken.
In het Engels hoop ik toch? Of
ja, wel in het Engels. Nee, ik spreek geen woord Zweeds echt. Nee. Dat is, ik had wel eens iets van, ik ga het doen. Weet je, ik ga in ieder geval wat Zweeds leren. Maar komt er dan
was je jong of was je al getrouwd met kinderen? Of?
Ik was jong. Jong was ik niet meer, maar het is 9 jaar geleden. Het is bijna 43, dus dat is 34 heb ik het afgerond. Dus ik heb er 4 over gedaan. Het is in principe een tweejarige opleiding.
Oh, okay.
Alleen dan moet je 2 vakken tegelijkertijd doen. Vond ik een beetje te veel.
Ik wou net zeggen, dit is...
Naast fulltime baan dacht ik, dat is enigszins te veel.
Pittige
pil, ik had ook net in die periode is wel de jongste of de oudste geboren.
Oh, ja.
Ik had zoiets van, ik doe gewoon 1 vak per keer. En dan doe ik er gewoon 2 keer zo lang over. Maar ik heb geen haast en doe ik het liever goed, zeg maar. En dat het behapbaar is. En dan kan ik het goed indelen. Het enige probleem was dat ik het niet gecommuniceerd had naar de universiteit. Dus die vroeg op een gegeven moment zich wel af van, waarom ben je nog niet klaar? Ik heb besloten dat ik dit ga doen. Dus
ja.
Dat hoor je dan schijnbaar overleggen.
Ja.
maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, ja.
Nice.
En toen kwam ik dus op een gegeven moment tot het punt van, ga je een afstuderen scriptie doen? Welke richting ga je op? En ik weet dat ook bij de Volksbank heb ik een tijdje in SOC gewerkt. Als coördinator, als teamlead en uiteindelijk ook als SOC manager. En ik had daar een gesprek met de SOC manager die er toen zat. Ik vroeg toen aan hem, dat was een intake. Ik zat toen nog bij Atos Consulting.
Oh ja? Ja.
En dat was een intake, want het was gewoon een opdracht daar. En ik zeg tegen hem, wat voor volwassenheid heeft dit SOC eigenlijk? En zei
hij,
interessante vraag, zei hij. Hoe zou je dat dan vaststellen?
Zeg, ja, hoe meet je dat?
Dat is ook weer een interessante vraag dan. Ja. Dus daar had ik dan weer geen antwoord op. Zeg, maar dat vind ik wel leuk om daar een keer langer over na te denken. En toen is dat het idee eigenlijk ontstaan van, misschien is dat wel echt iets goeds om dat te kijken. Kan ik dat uitwerken op een of andere manier? En dat heeft uiteindelijk dus geleid tot die afstudeerscriptie. Waarbij ik een onderzoek heb gedaan. Ben gaan modelleren. En ben gaan kijken van, wat moet er dan in zo'n model?
Ja.
En hoe ga je dat dan doormeten? En wat betekenen dan die maturity levels? Dus het is een beetje gebaseerd op CMMI, maar er zijn heel veel andere maturity modellen die erin zijn gegoten.
Aha,
zeg maar.
Ja, ja.
Dat is dit uiteindelijk uitgekomen. En zelf, ik ben wel van het concrete, zeg maar.
Yep.
Dus een model is leuk en heel theoretisch. Er zijn heel veel modellen op deze wereld, zijn allemaal heel theoretisch. Dat beschrijft dan iets. En dan zeggen ze, hier is het model. Succes daarmee. Ik had iets van, ik wil een stap verder. Dus ik heb een tool ontwikkeld, een Excel-tool. Waarbij je gewoon vragen kreeg. En daar gaf je een antwoord op. En dan kreeg je daar volwassenheidsscores.
Ja.
En die tool op een gegeven moment... was een van de producten. Dat is een van de bijproducten. Dus model was het primaire product. Mm-hmm. Maar een van de bijproducten van die scriptie was die tool. En in 2016 was het gereed. Het was getoetst bij een aantal security operation centers die mee hebben gedaan. Voornamelijk in Nederland.
Ja.
De resultaten ervan waren positief. Ik dacht, ik zet het op het internet. En dan zie ik wel. Ik had een jaar hosting gekocht.
Ja.
Met het idee van, het kost me een paar tientjes. Als maar niemand erop zit te wachten, dan ruim ik het volgend jaar weer op. Ja. Mailinglist aangekoppeld, dat mensen daarop in konden schrijven. En eigenlijk merkte ik van, er is gewoon tractie op. Mensen vinden dit leuk.
Mensen googelden.
Mensen googelden.
De
SOC maturity. En dan kom je dus uiteindelijk... Er is niet zo heel veel. In het onderzoek wat ik deed. Er zijn proprietary modellen. Dus dat ik zeg, er zijn in de grotere consultingpartijen, die hebben natuurlijk allemaal een eigen model van hoe ga je maturity doormeten.
Ja.
En je had in die tijd HP SOM. Dat was een, misschien zeg je helemaal niks mee, maar het bestaat ook eigenlijk niet meer, want dat was 100% geënt op ArcSight.
Van HP.
Van HP, ja. ArcSight bestaat natuurlijk ook eigenlijk niet meer.
Nee, niet meer?
Enigszins nog wel, maar niet meer als grote speler.
Nee, precies, klopt. Ja.
En in die tijd was het dus, zij deden dan metingen, maar dan deden ze ook echt de meting op basis van die ArcSight implementatie.
Een eigen product, ja.
En dit is dus gewoon losgekoppeld van producten.
Ja.
Dus het maakt niet uit, je kunt het op elk sok toepassen. Dus het is het eerste model wat dit op dit manier doet in het open source domein. Het is eigenlijk, het kreeg heel veel tractie. We zijn inmiddels 9 jaar later. Zeg al, met 20 partners over de wereld en een certificeringsprogramma. En inmiddels ruim 200 mensen door de trainingen heen gehaald in goed anderhalf jaar. Is het behoorlijk gaan vliegen, ja.
Leuk. Ik ga misschien een beetje te commercieel denken. Maar heb je nooit aangedacht om dit te laten certificeren? Dat je een soort van... Kan je het laten certificeren?
Ja, er zit een certificeringsprogramma omheen. Dus je kunt individuen laten certificeren. Want ik heb natuurlijk een training. Bij die training wordt een examen. Als je het examen haalt, dan ben je gecertificeerd.
Okay, cool.
Je kunt SOC CMM Certified Assessor worden. En sinds een paar maanden kun je ook SOC CMM Lead Auditor worden. En die Lead Auditor is dan weer gekoppeld aan het certificeringsprogramma. Dus je kunt eigenlijk een Security Operations Center laten certificeren. Met het model. Dus je hebt een volwassenheidsmodel. Daar is een afgeleider daarvan is het certificeringsschema. Dat zijn wel twee losse producten. Ze hebben natuurlijk een hele sterke relatie met elkaar.
Ja, ja.
Maar je kunt met een volwassenheidsmodel... Dus de insteek is anders. Als ik naar binnen ga in een organisatie en ik zeg, ik ga je volwassenheid meten...
Ja.
Dan ga ik een gesprek aan over wat doe je goed, wat kan er beter.
Ja, ja.
Dus hoe heb je het ingericht en wat zie ik daarvoor voor bijvoorbeeld best practices die je zou kunnen toepassen. Dus ik ben echt op zoek naar hoe kunnen we het verbeteren, hoe sta je ervoor en hoe kunnen we het verbeteren. Uiteindelijk, certificering gaat niet over hoe gaan we het verbeteren. Certificering gaat over hier is het.
Juist.
Je bent compliant of je bent niet compliant.
Precies.
Dus de insteek is anders. Dus de controls en de vraagstelling is natuurlijk heel anders. Dus ik heb een afgeleide gemaakt, dus het control scheme. Vervolgens een pilot gedraaid met een SOC in Brazilië, één in de Arabische Emiraten en eentje in Nederland. En dat is een soort interne pilot om te zien, werkt dit certificeringsschema, werkt dit proces? Uiteindelijk was ik zelf best wel tevreden over. Nou, het is altijd fijn als je tevreden bent over jezelf, zeg maar. Maar dan ben je er nog niet. Dus uiteindelijk had ik zoiets van, oké, maar hoe krijg ik dit dan verder? Welke stap moet ik pakken om dit ook echt als een goede standaard neer te zetten? En een van de dingen waar ik toen over nadacht is, ik moet dit niet zelf gaan doen, dit werk.
Nee.
Dan is het gewoon, oké, dan ben ik degene die het certificeringsschema heeft ontwikkeld. En dan
zegt
van, het is goed of het is niet goed. Ja, dat moet je niet hebben. En juist was ik al die partnerships al aangegaan om van het one-man gedeelte af te komen.
Ja.
En ik realiseerde me, normaal gesproken in certificeringsland, heb je een certificeringsinstituut.
Ja.
Die de audits uitvoeren.
Geaccrediteerd.
Precies, het certificeringsinstituut. Dus die zijn, die moeten allerlei normen en standaarden.
Grappig.
Dus een hele lijst
aan
de dingen waar ze aan moeten voldoen. En ook hun auditors trouwens, die moeten ook aan allerlei eisen voldoen. Dus heel erg sterk gereguleerd, die sector. En dat geeft een bepaalde niveau van assurance.
Ja.
Dus dat is ook wat je zoekt.
Ja, ja.
Dus ik ben gaan kijken, welke certificeringspartners zouden dan geschikt zijn? En ik had zoiets van, dan moet ik er wel eentje hebben die natuurlijk wereldwijd kan opereren. Want het model wordt wereldwijd toegepast.
Ja, ja.
Dus ik ben gaan kijken, wie is er dan geïnteresseerd? Nou, dus op een gegeven moment kwam ik bij LRQA uit. En ook wel wat andere. Maar dus het is moeilijk natuurlijk om iets te zeggen van, hey, ik heb hier compleet nieuws, helemaal zelf uitgevonden. Nee, ik vind het zelf fantastisch.
Ja, ja, ja. Doe je mee?
Doe je mee, ja. Zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Ik had LRQA had ik gecontacteerd. En het interessante was, zij hebben net een soort van nieuwe strategie waarin cyber een belangrijkere rol aan het spelen is. Dus ze zitten natuurlijk in allerlei soorten certificeringen. Voedselveiligheidscertificeringen en dat soort dingen, brandblussers. Nou, ze kunnen alles wat ze certificeren wat los en vast zit. Maar ze zaten nog niet heel erg stevig in de cyber. Dus dit was voor hun ook een mooie kans.
Yes.
En de mensen die dat voor het Global Teams hebben, een soort van kweeklab, zeg maar, waar ze nieuwe dingen in gaan doen. Dus dat Global Team, dat wordt gereguleerd vanuit Nederland. Sterker nog, die mensen die zaten bij mij zo'n beetje om de hoek, zeg maar. Dus
ook
die
nog
zaten altijd in Tilburg, wat letterlijk gewoon 8 minuten rijden is vanaf waar ik woon, zeg maar. En die zaten daar de boel te regelen, zeg maar. Dus dat was een bijzondere toevalligheid, denk ik. Nou, we kwamen eigenlijk heel goed bij elkaar. En zij zeiden, leuk verhaal allemaal, maar wij willen het zelf ook toetsen. Dus die hebben een auditor gepakt met de juiste ervaring.
Ja.
Die is met het certificeringsschema aan de slag gegaan. Die heeft ook nog een SOC in Nederland getoetst. En heeft gezegd, ik ben er wel tevreden over. Ik heb nog wel wat feedback. Dat heb ik dan weer meegenomen. Ja. In de nieuwe versie. En uiteindelijk zijn we met elkaar live gegaan eind oktober.
Laatste?
Oktober 2024 inderdaad. En vervolgens heeft het... Op dit moment heeft het... Er zijn best wel partijen die aan het voorbereiden zijn. In Nederland, in andere delen van Europa ook. In het Midden-Oosten waren er al partijen die stonden al in de startblokken. Die waren al bezig met de voorbereidingen, zodat ze direct na de start van het programma de audit konden laten doen en de certificering binnen konden slepen.
Midden-Oosten?
Ja. Dus er zijn nu twee partijen in Saoedi-Arabië die gecertificeerd zijn. Waarom daar? Weet het niet precies, maar ze zijn daar wel gek op dat soort kwaliteitskeurmerken, zeg maar.
Wauw. Waarom? Nou ja, ik ben ook een paar keer, niet in Saoedi-Arabië, maar bijvoorbeeld wel een paar keer in Dubai. Ook aardig wat mensen gesproken. Trouwens, wij hebben sinds kort, ik weet niet of je GSEC kent? Nee. Dus die cybersecurity beurs in Dubai. Wij staan daar dit jaar op, okay. in mei. Dus Rootsec staat op GSEC in dinges. En ik merk, sommige partijen die lopen knijterhard achter. Bijvoorbeeld bepaalde banken. Dat ik echt denk, wow, doen jullie nog? Dan zie je niet hoe wij het in Nederland doen met bepaalde apps en dat soort dingen. Maar aan de andere kant hoor ik ook bepaalde andere bedrijven en die lopen knijterhard vooruit. Dat ik echt denk, wow. Dus die gat daar is gewoon ontiegelijk groot. Dus aan de ene kant, ja, het verbaast me, maar het is niet iets van, wow, nee. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, het was wel stiekem een beetje ook te verwachten dat,
ja.
dat Saoedi-Arabië dan al nu al, terwijl ik vind Nederland, wij waren meestal de innovator, de vooruitstrever, zeg maar, weet je wel, met bepaalde dingen oppakken.
Ja.
En nu heb je in één keer niks ten nadele van Saoedi-Arabië. Nee, zeker niet. Maar het is van, oh, jullie willen in één keer heel gauw graag doorpakken. En
wat ik begrepen heb, is dat er een soort van politieke push, zeg maar, om op cybersecurity het beter te gaan doen met elkaar.
Ja, ja.
En dat zijn vaak wel van die drivers, zeg maar, waardoor die adoptie dan in één keer hard begint te gaan.
Ja, ja.
In Dubai bijvoorbeeld, en daar heb je daar een specifieke instantie die zich bezighoudt met de cyberveiligheid van alleen Dubai. Zeg maar. Die zeggen dan bijvoorbeeld, nou, je moet SOC CMM gebruiken of je moet Crest gebruiken, een van de twee.
Oh, Crest is ook een bekende.
De Cyber Security Council, die zelf in de Emiraten, die zegt, je moet eigenlijk aan deze SOC CMM volwassenheidsniveaus voldoen voor de verschillende, als je in een bepaalde hoek zit van de kritieke infrastructuur.
Ja.
Dus die zitten daar wel, die zijn daar wel vrij vooruitstrevend in. In Nederland is ook eigenlijk besloten van, nou, SOC CMM is een van de standaarden die we binnen de overheid gebruiken.
Dat nice.
Nu ook een,
maar dat is toch vet tof als jou,
super tof,
waar jij een keer na je studie dacht, nu wordt dat gewoon.
Ja, ik had het ook niet verwacht hoor. Je gooit gewoon iets op het internet en kijkt hoe het loopt. En vervolgens blijkt het voor heel veel mensen dus aan te slaan. Juist. En bepaalde behoeften in te voorzien. Ik had dat gevoel natuurlijk wel van. Ik had zelf die behoefte.
Ja.
Ik kan niet de enige zijn die behoefte heeft.
Anders is zo'n cowboy, nou, die cowboymarkt, maar dan hoe? Ja, je wilt toch meten. Meten is weten, laat het zeker. En dan zo'n sok waarvan je dan dus een volwassenheidsding kan meten. En eigenlijk dan wel raar, hè? Want soks bestonden toen al. Denk ik.
Die bestonden wel, zeker.
Maar nooit dat iemand denkt, laten we nou een keer...
Of het werd wel gedacht, maar het was het domein van de grote consultingpartijen.
Ja, ja.
En het nadeel daarvan, als het proprietary is, als je er één keer een consultingpartij naar binnen laat doen, dan moet je elke keer diezelfde partij laten doen. Want anders krijg je, als je zegt van ik wil iemand anders uit, dan krijg je een ander model. Dan krijg je dus een compleet andere doorsnede.
Een beetje monopolie, onafhankelijk. Ja,
ja, dus je maakt het nu onafhankelijk. Zeg
precies,
maar.
Ja.
En dat is een van de mooie dingen, denk ik. En ik zat er zelf op te wachten. Ik vond het zelf zinvol. Maar het blijkt dus ook echt een behoefte te zijn om dat te kunnen weten. Het is onderdeel van kwaliteitsmanagement, denk ik, binnen een
SOC. Ja.
En daar is die certificering ook een beetje voor bedoeld. Je zegt het zelf, hè, het is een cowboymarkt. En ik denk dat het steeds minder is, hoor. Maar,
zeker,
Het heeft weer een kleine uplift gehad. Ik weet niet of je dat een beetje ook hebt aangevoeld, zeg maar. Maar op een gegeven moment had je de introductie van Sentinel.
Ja.
En wat je toen heel veel kreeg, is dat de Microsoft-huizen zoiets hadden van, hé, maar wacht eens even. Als wij nou in één keer een SIEM hebben, dan hebben we eigenlijk ook een SOC.
Klopt.
Hè, dus,
De patroon van denken, die snap maar.
Het is niet waar, hè? Maar,
ja, precies. Okay, ben blij
maar het is wel makkelijk om het zo te
denken.
Want de combinatie SIEM-SOC, dat is nog steeds iets wat heel vaak heel veel gezegd wordt.
Ja.
Terwijl het een tool is,
juist.
En het ander een team, een afdeling.
Ja.
En maar er wordt dus heel vaak op één hoop gegooid.
Eentje is een doeltje toch, en de andere is echt je team, je afdeling.
Precies, zeg maar. compleet verschillend.
Precies, ja.
En wat je dus merkte toen is dat er toch weer een klein beetje cowboyland ontstond. Ja. Dat begint nu ook weer een beetje uit te dunnen.
Ja.
Maar ik vind het belangrijk. Dus op een gegeven moment was ik een opdracht bezig voor een klant. En we waren bezig voor de zorgsector wat in te gaan richten voor security monitoring. En dan heb je heel veel partijen die daarop inschrijven. En ik heb natuurlijk bepaalde mate van expertise in security operations. En dan lees ik al die verhalen. En het zijn eigenlijk allemaal best wel goede verhalen. Dus marketingtechnisch gezien is het best wel oké. Okay.
Ja, marketing.
En zat ik ook te denken van, ja, maar hoe maak ik dan het verschil tussen de een of de ander? Als je een bepaalde mate van expertise hebt, dan lukt dat wel.
Ja.
Heb je die expertise niet, dan is het eigenlijk bijna onmogelijk om het verschil te maken tussen de een en de ander. Ja, tussen de ene die een goed marketingverhaal heeft en de andere die een goede dienstverlening heeft. En toen dacht ik, ja, die certificering gaat hier wel echt verschil in maken. Dus degene die een dienstverlening hebben die ook echt aantoonbaar kwalitatief op orde is.
Ja.
En degene die vooral een heel mooi praatplaatje hebben.
Ja, precies.
Maar uiteindelijk aan de onderkant niet heel veel weten te leveren.
Ja. Zie je dat veel?
Steeds minder. Je merkt ook wel dat een van die uitvragen die ik toen had gedaan was een RFI. Een van die vragen die ik had gesteld van hoe staat het met de volwassenheid van je sok?
Ja.
Dan krijg je ook heel veel van die sok-CMM self-assessment terug, zeg maar.
Ja, dus
dat is goed om te zien, vind ik fijn om te zien. Want de self-assessment is al een mooie eerste stap. Dat maakt het nog niet aantoonbaar, want je kunt jezelf natuurlijk fantastisch vinden.
Ja.
Zonder dat iemand anders dat ook vindt.
Tuurlijk.
Ja. Dus je moet wel ergens een objectieve maatstaf hebben. Dat is wat die certificering introduceert. Maar uiteindelijk vind ik het al een hele mooie stap dat heel veel partijen al zeggen, nou ja, wij zien de toegevoegde waarde van onze volwassenheid vaststellen.
Juist.
En dat gebruiken we niet zozeer om naar buiten te zeggen van kijk eens hoe goed we zijn, maar ze gebruiken het in eerste instantie vooral om ervoor te zorgen dat ze tot een hoger niveau komen van hun operations.
Dat is
altijd het doel geweest. Dat is waar SOC-CMM ontstaan is, om te helpen, om security teams het inzicht te geven en om het beter te kunnen doen.
Ben jij nou, je bent natuurlijk de bedenker van dat framework. Kan jij jezelf ook auditen? Kan jij auditen? Mag je auditen? Wil je auditen?
Veel vragen. kan ik het? Ik heb het dus tijdens die pilot heb ik het gedaan.
Ja. Maar je bent zelf verzonnen dan denk ik.
Ja, ik heb het zelf verzonnen. Ja. Dus je moet natuurlijk wel weten wat een auditor wil zien. Hè. Een auditor die gaat kijken naar opzet, bestaan en werking.
Juist.
Nou, als je vanuit die gedachte naar al die controls kijkt, die je zelf hebt opgesteld, dan is het best wel mogelijk om te zeggen, oké, wat moet ik dan zien van een SOC om tevreden te zijn, om te zeggen, oké, nu ben ik van overtuigd dat je het goed op orde hebt. Dus ik heb geen auditopleiding, maar daar kom je wel, zeg maar.
Ja.
Dus ik kan het zelf. Ik denk niet zo goed als een echte auditor het kan, want ik heb natuurlijk geen opleidingen gevolgd. Nee, maar ik in principe voor die pilot was het echt wel meer dan voldoende.
Okay.
Ik denk dat ik op sommige punten ook echt strenger ben dan een auditor, omdat ik weet er meer van het onderwerp ook. Hè, dan een auditor die dus niet al jarenlang in de sok heeft gewerkt. Ja. Dus ik ben op bepaalde punten ook wel strenger, denk ik, dan wat een auditor zou doen. Die zou misschien eerder tevreden zijn.
Ja, ja.
En misschien andersom ook wel. Hoor. Bepaalde ouders zouden misschien bepaalde dingen meer doorvragen. Dus het zal twee kanten werken. Dus ik kan het, maar ik ga het niet doen. Het moet echt onafhankelijk blijven.
Tuurlijk.
Voor de pilot was het oké. Dat is allemaal goed gegaan. En dat is ook kwalitatief op orde.
Ja.
Maar het is niet iets wat ik ambieer. Nee.
De markt verandert. Nou ja, ik denk dat je het ook met over een globale measurement, de volwassenheid meet, gok ik. In die 9 jaar is het best wel het leeft, denk ik.
Ja.
Precies.
Ja.
Nou, je zei net dat het oktober, volgens mij, dat de ene auditor nog wat feedback had. Dus hoogstwaarschijnlijk heb je de framework nog een beetje getuned of links en rechts aangepast.
Ja.
Maar hoe is het constant een levende framework? Zit je op versie 1.1 pas? Of zo?
Zitten nu op versie 2.3.4.
Oké. Kijk.
En het idee is een beetje, op het moment dat we echt iets aan het model gaan tweaken, dan gaan we van 2.3 naar 2.4. En dan gaan we vanuit daar weer de kleine iteraties doen, de bugfixes of een vraagje erbij of een vraagje eraf. Dat soort dingetjes.
Ja, ja.
En eerst deed ik dat helemaal zelf. Dus dat is gewoon een nieuwe versie, plop, gooit op het internet, jongens, nieuwe versie.
Ja, ja.
Maar nu heb ik natuurlijk de supportpartners. waarbij ik ook net op kan halen van
ja. Hun zitten in het veld.
Precies.
Hey Rob, hoe moeten we hier nou omgaan? Want ja,
precies.
Cool.
Maar ik doe dan een paar assessments op een jaar, misschien niet eens meer tegenwoordig. Maar als je de 20 supportpartners hebt en die doen allemaal een paar assessments, heb je al gauw 40, 50 op een jaar. Zeg maar.
Nice.
Dat is veel grotere volumes.
Ja.
Dus die komen allerlei praktische dingetjes tegen. Die zeggen van ja, maar dit moet anders of dat moet anders. Ja. En we hebben dan ook met elkaar discussies over hoe moet dit model zich ontwikkelen.
Tuurlijk.
Want het landschap verandert ook.
Tuurlijk. Vandaar mijn vraag ook. Ja, ja.
Bedoel, 9 jaar geleden, detection engineering. Die stond niet. Nee, gewoon. Niemand had daar ooit van gehoord, zeg maar. Automation engineering, nooit met van gehoord. De detection engineering en validatie, dat is bijvoorbeeld in het model gekomen op een gegeven moment. De tech stack is ook veranderd.
Ja.
En die gaat nu weer door evolueren. Dus we zijn al de plannen aan het maken voor dit jaar om versie 2.4 te gaan maken.
Ja.
Dus
nice.
Die komt er ergens in het derde kwartaal, gaan we die lanceren. Maar dan werken we echt met elkaar aan. En niet alleen aan nieuwe versie van SOC CMM, maar ook aan nieuwe resources voor de SOC community. Ik vind het heel belangrijk dat er gewoon resources zijn waar mensen die in SOC, dus vooral meer aan de SOC management kant, die daar wat meer houvast en best practices in krijgen. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een metrics model gemaakt van Metrics Suite. 101 metrics voor performance meten in security operations.
Goh.
Gestructureerd rondom het SOC CMM. Dus eigenlijk zijn we gewoon gaan kijken van oké, dit is het model.
Ja.
Kan ik voor elk van deze aspecten in dat model, zijn 26 in totaal, kan ik dan een metric verzinnen die enigszins ergens op slaat. Zeg maar.
Ja, ja.
Die een stukje inzicht geeft waar ik op kan sturen om te verbeteren. En dat hebben we gepubliceerd in verschillende niveaus. En dat is ook al erg goed ontvangen. Want je merkt toch dat als het gaat om meetbaarheid en performance, het is een beetje een soort van onontgonnen gebied. Iedereen wil het. Iedereen is op zoek naar, ik wil dit gaan doen. Maar niemand heeft dan, je kunt niet het internet om zeggen, nou, doe mij een set aan. Wat krijg je dan? Mean time to detect, mean time to respond, mean time to analyze.
Yeah.
Drie metrics, oké. Okay. Yeah. We hebben er 101. Dus er zijn nog heel veel andere dingen die je kunt meten. Ik zeg niet dat je alles moet meten.
Nee,
maar als je zegt van ik zoek een startvorm voor mijn metrics programma. Nou,
prima.
Begin daar.
Ja.
En zoek er een paar uit waarvan je zegt van dat zijn metrics waar ik iets mee kan.
Ja.
En dus we zijn dan ook op zoek met elkaar om zinvolle resources toe te voegen. En dat maakt het wel mooi, denk ik. Het geeft een bepaalde dynamiek in dat partnernetwerk, waar het niet alleen maar gaat over commercie, maar ook over mooie dingen voor de community betekenen.
Hebben een aantal, misschien een aparte vraag, hebben misschien bepaalde seams, als je die gebruikt, vooraf al invloed op jou, zeg maar, meten dat als je denkt van, oh ja, die seam, ja, dan wordt de volwassenheidsgraad al moeilijk te behalen?
Nee, niet per se.
Nee?
Nee, niet per se.
Met elke SIEM zou je eigenlijk een voldoende kunnen scoren.
Ja,
voldoende en volwassen.
Dat komt eigenlijk omdat het is technologie agnostisch, zeg maar.
En ik snap hem.
Voor technologie, voor dat domein, en want er zitten 5 domeinen in. We kijken naar business, people, process, technology en services. En als het voor het technologiedomein, voor de volwassenheid, de vragen die daaromheen staan, is eigenlijk, is het eigenaarschap belegd?
Ja, precies.
Is de documentatie op orde? Heb je de mensen die het ondersteunen?
Ja.
Heb je de change management processen op orde? Heb je access op orde? Heb je high availability op orde? Allemaal dat soort vragen, zeg maar. Dus hoe richt je dat in? Dat is de volwassenheidskant van technologie. Aan de capability kant kijken we echt naar, en wat kun je er dan mee? Dus we hebben een hele lijst met capabilities, van je misschien zult zeggen, nou, die hebben we helemaal niet nodig. Nou, zet je hem gewoon op not required.
Ja.
En voor anderen zeg je, nou, oké, heb ik die capability, ja of nee? Dat is niet de vraag. Want meestal, als je kijkt naar het SIEM-landschap, er zitten niet super functionaliteiten tussen verschillende SIEMs. Niet super verschillend.
Nee,
allemaal ongeveer hetzelfde.
Ja.
Maar de manier waarop je die functionaliteit gebruikt in het SOC, dat is een ander verhaal. Dus
hij kan
er zijn of hij kan er niet zijn, maar hij kan op een bepaalde manier geconfigureerd zijn. En ik kan ook wel of niet de kennis hebben en de procedures om er iets mee te kunnen doen.
Ja, precies.
En dat is eigenlijk waar je naar op zoek bent als het dus gaat om die capability assessment.
Ja, ja.
Niet zozeer wat levert de tooling, maar wat kan ik ermee doen.
Ja, precies. En alles eromheen, denk ik ook.
Ja, en alles eromheen, ja precies.
Jij komt ook, als ik het zo'n beetje nog hoor, uit de curator en ArcSight tijd.
Ja.
Zie je dat die Microsoft, zeker Sentinel, veel... Dat heeft best wel de landschap veranderd, denk ik dan toch?
Ja, zeker wel.
Ja,
zeker wel. Ik ben En begonnen als mijn eerste echte security functie, zeg maar, was SIEM engineer.
Ja.
En dat was het neerzetten van ArcSight implementaties door heel Nederland.
Nederland, ja.
En toen was ArcSight nog de marktleider en de onbetwiste marktleider. Er was niks wat in de buurt kwam van ArcSight.
Nee, klopt.
Ja. Het was een bijzonder complex product om te configureren, maar het kon wel echt alles.
Als het werkte, dan werkte het, toch?
Als het werkte, dan werkte het echt heel goed, ja. Dat is echt heel lang geleden ondertussen. Ja. En die hebben het niet
mee ontwikkeld. Kwam Curator er nooit in de buurt van ArcSight?
Op een gegeven moment wel.
Jawel, toch? Ja, okay, ja.
Die stappen heeft hij snel...
Ik was toen een guppy trouwens. Dat was echt, wow, een SIEM. Dat was echt voor mij echt... Dat was echt dus dit is jullie SIEM, weet je wel. Dat was voor mij echt zo'n box die opende en echt, wauw, weet je wel. Dat was echt voor mij...
Hoe dat destijds ook verkocht werd. Dus eigenlijk, SIEM was toen een soort van... Of het werd verkocht als sok in de box.
Ja.
Of als compliance in de box.
Juist.
Eigenlijk was het gewoon... Het werd er gewoon altijd neergezet van... Oké, het werd geframed als... Je zet het neer, je configureert het eventjes... Ja, en dan hoef je daar niks meer aan te doen.
Was het maar zo, ja.
En ik denk dat we... dat was het gedachtegoed achter het product.
Ja.
Maar, ik denk dat we inmiddels 20 jaar later zijn... en zoiets hebben van... Nou, misschien werkt dat toch niet helemaal zoals we destijds dachten.
Godzijdank, ja.
Ja. Maar het is wel een gamechanger met Sentinel en anderen ook.
Ja.
Als je kijkt naar... De populariteit van Sentinel, gewoon omdat het onderdeel is van de Microsoft suite
uiteraard.
En onderdeel is van de enterprise licentie.
Doen ze heel slim. Ja,
doen ze heel slim. Ja. En het is ook geen slecht product of zo. Geen rommel. Het is gewoon een fatsoenlijke SIEM. Als je het goed inricht. Dus de tooling is op orde.
Ja.
Ik snap wel dat het is wel een gamechanger geweest voor het landschap. Er is meer... toegang, denk ik, tot soort een laagdrempelige toegang tot security monitoring daardoor gekomen.
Logsources aanklikken, erheen pushen.
Ja.
Je krijgt een deel sets, krijg je al, denk ik, van Microsoft.
Zeker.
Mee. Ik kan zelf verder detection rules en automation gaan bouwen.
Ja, en de integraties met de rest. Hè. Dus als je een Defender suite hebt, dan is het ook gewoon klik. Alle integraties werken out of the box. Ja. En vervolgens kun je gaan monitoren. En dan denk ik ook dat er heel veel partijen zijn die denken, dan ben ik er dus. En zo werkt het dus weer niet. Hè?
Niet.
Dus dan heb je de tooling op orde. Maar dan moet je nog alle processen erachter op orde zien te brengen. Voordat je echt op een gegeven moment kunt gaan praten over een SOC.
Heb je denk ik vaak die discussie met bedrijven gehad, zeg maar. Ik denk dat jij ook aardig wat klanten dan heb afgeschrikt. Of aan klanten, bedrijven van... Hey Rob, wij gaan even SOC doen. Hoe denk jij hierover? En dat jij ook een paar keer hebt gezegd... Ja, maar dan ben je er nog niet.
Ja.
Oh, maar wat mis ik dan? Nou ja, dan teken je dat denk ik uit of je vertelt het. Ik denk dat aardig dan misschien nog wel wat... Oh shit Rob, ja, ik dacht dat doen we even.
Ja.
Maar puntje bepaald.
Dat is mooi denk ik ook aan het model. Dus dan... Dan pak ik het model erbij, die 26 aspecten. En zeg ik, nou, wat jij hebt, is dat aspect.
Ja,
nou, die andere 25 nog. En dan begint het denk ik in te zinken van, oh, wacht eens even.
Dat doe ik niet
misschien
even.
Wel iets te makkelijk over
precies,
nagedacht.
Ja.
Dus dat is wel... Er is ook wel soms de vraag van, ja, moeten we nou een SOC gaan doen of moeten we het niet gaan doen?
Ja, eerlijk.
Ja. Ja, je kunt heel veel toegevoegde waarde hebben uit een... eigen SOC ten opzichte van een SOC van een MSSP.
MSSP, ja.
Maar je moet er wel echt serieus in investeren. Het is niet iets wat je zegt van, nou, dat zet ik even op... en over een jaar draaien we op volwassenheidsniveau 4... en dan is alles koek en ei. Ja, zo werkt het gewoon niet.
Want hoe meet jij? 4 is? Het is 0 tot en met 10? Of?
0 tot en met 5.
0 tot en met 5.
Ja.
5 is het hoogst.
5 is de hoogste, ja.
Dan, heb je klanten die op een 5 zitten?
Je komt het heel af en toe wel eens tegen dat ze richting de 5 gaan...
Okay.
Voor veel
want 4,6 bestaat ook? Of?
Ja.
Okay, ja,
omdat het een continu model is, zeg maar, kun je dus 4,65 scoren of zo.
Oh, okay, zo ja,
dat kan allemaal prima. Ja, of 0,21 is net hoe slecht je het doet.
Nee, snap ik. Ja,
maar dat is inderdaad de manier waarop dat werkt. Je hebt alle tussenscores ook.
Ja.
Dus kom ik wel eens 4 of 5 tegen. Sowieso, in het algemeen, er zijn bepaalde sectoren die het beter doen dan andere sectoren. Als je ook kijkt naar de adoptie van SOC CMM over de sectoren. Je hebt de jaarlijkse SAN SOC Survey.
Yeah.
Die publiceren ook altijd de dataset. En dan kun je bijvoorbeeld in gaan grasduinen.
Yeah.
En dat doe ik dan meestal aan de kijken van... Oké, wie doet de SOC CMM? En ga kijken naar... En welke sector zitten jullie dan in?
Yeah, yeah.
En dan heb je de usual suspects. Hè? Dus dan heb je banking, finance, insurance.
Yeah.
Je hebt de cybersecurity organisaties en de MSSP's. Nou, dat zijn de usual suspects. En dingen rondom echt kritische infrastructuur. Energy utilities, dat soort dingetjes. Daar zie je het vaak wel terug dat ze de hogere scores hebben.
Ja.
Omdat het verwacht wordt, omdat het vaak ook gereguleerde sectoren zijn. Ja, dus je hebt er ook een toezichthouder die er ook iets van vindt.
Ja.
En je hebt voor een MSSP, ja, je hebt een bepaald niveau nodig. Je hebt ook heel veel klanten die een hoger volwassenheidsniveau verwachten van de dienstverlening.
Ja, precies, ja.
Niet allemaal overigens. Wat trouwens ook de reden is waarom je in het certificeringsschema 3 verschillende niveaus hebt. Dus je hebt defined, validated en risk-driven. Daar zit ook een volwassenheidsverschil in. Niet elke MSSP zegt, wij willen de beste MSSP zijn.
Nee, precies.
Sommigen willen zeggen, van wij willen gewoon de kostefficiënte MSSP zijn.
Uiteraard, ja.
Die zich meer richt op MKB bijvoorbeeld.
De lagere, ja.
Nou, dan moet je nog steeds, van mijn gevoel, kunnen aantonen dat wat je doet oké is en volwassen is. Maar dan praat je over een ander niveau volgens mij dan een MSSP die zegt, nou, wij willen echt best in klas zijn.
Ja, precies.
Wij zijn alleen maar tevreden als het
crème de la crème is.
Als het crème de la crème is, als het niet volwassenheidsniveau 5 is of iets wat daar in de buurt komt. Dus dat kom je wel tegen. En wat daarvoor nodig is echt commitment.
Ja, precies. Ja.
Want groeien in volwassenheid is iets wat, het kost resources. Het kost resources mensen. Om er te komen. En het is ook, het kost ook meer resources om te draaien op een hoogvolwassenheid.
Ja,
er komt van alles bij kijken aan overhead, wat je niet hebt als je op een hele ad hoc manier werkt.
Ja.
Ad hoc is zero overhead. Ik doe gewoon op dat moment wat me ingeeft.
Ja,
zeg maar. Het is niet volwassen, maar het is zero overhead.
Ja.
En hoe hoger je komt, hoe meer in de overhead je gaat introduceren.
Ja.
En je moet bereid zijn om daar de pijn tussen haakjes van de resources voor te pakken. En MSSP die zegt, nou, we willen best in klas zijn. Die is dus duurder. Want hoger niveau, volwassenheidsniveau, meer mensen nodig om op dat niveau te kunnen acteren.
Ja.
Dus dan heb je een duurdere propositie dan eentje die zegt, nou ja, volwassenheidsniveau 3 is ook oké voor ons.
Prima. Als MSSP, stel voor, je zou dat willen toepassen. Doe je dat dan per klant? Want het MSSP heeft natuurlijk, het is multi-tenant waarschijnlijk, dus meerdere klanten. Doe je dat dan... Audit je dat dan per klant of pak je dat dan alles in één keer?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ik snap heel goed wat je bedoelt.
Ja?
Omdat we deze vraag krijgen best wel vaak.
Zeg maar. Want het schiet me in één keer te...
Ja. Sterker nog...
Doet de sok, dus eigenlijk
sok,
ik denk dat alles... Als paraplu, je pakt alles
paraplu,
over... Ja, toch? En niet die andere... Nee,
precies. Ja. En het interessante is, want ik krijg wel zelfs de opmerking van... Dit hele sok-CMM dingetje, dat lijkt al voor een MSSP geschreven. Dat is niet zo. Maar ik krijg het ook andersom. Met mensen, dit hele SOC-CMM dingetje, dat is echt, lijkt echt wel typisch voor een in-house SOC geschreven. Het is voor geen van
toepasbaar.
Beide geschreven.
Nee,
dus de context is anders.
Juist.
En voor een MSSP, in principe, als de MSSP zegt, ik wil een evaluatie op mijn SOC, dan kijk je naar wat ze kunnen leveren aan capabilities.
Ja.
En op welke manier ze dat doen. En dat individuele klanten wel of niet gebruik maken van die capabilities.
Precies.
Dat is een ander verhaal.
Juist.
Want daar zit ook nog een stukje in van de volwassenheid van de klant. Als ik als klant... ik heb natuurlijk bepaalde restricties in mijn budgetten. Dus ik zal misschien niet alle diensten afnemen. Die aangeboden worden door de MSSP. Dat is al één dingetje. Het tweede is... om optimaal gebruik te kunnen maken van een MSSP. Dat is een beetje een governance verhaal.
Ja.
Maar als je optimaal gebruik wil maken van een MSSP... moet je zelf ook een beetje sturing kunnen geven aan je interne operations. Dus je moet je begrijpen, wat wil ik er dan uithalen? En hoe krijg ik het van elkaar? Soms heb je wel eens situaties waarin een klant zegt... oké, ik heb een red team gedaan en die MSSP van mij heeft helemaal niks gezien. Oké. En dat is heel snel
we hebben dat bij pentest erop. Ja. Red team is natuurlijk een niveautje hoger.
Ja,
maar we hebben laatst een... Maar ook heel voorzichtig. Een financiële instelling, laat me daar even. Niet een grote. Mensen moeten niet gelijk denken, een bank of zoiets. Nou ja, daar iets onder. Doet er even niet toe. Maar die heeft dus monitoringdienst. En die vroeg is aan ons. Moeten wij die partner inlichten? Ik zeg, klant, dat laat ik helemaal aan jou over. Je kan ook gewoon tegen je MSSP zeggen, luister, wij gaan dit jaar een pentest uitvoeren, punt. Ik zeg, dat vind ik ook nog redelijk. Of je zegt niks, of je zegt wel wat. Dat laat ik helemaal aan jou over. Je kan ook hun dienst testen. En heel eerlijk, ik ben heel benieuwd waar jij zo meteen verder gaat met dat red team. En ze hebben niks gezien. Maar we hebben regelmatig dat wij dan de pentest afmelden... En dat de klant ons opbelt. Hij zegt maar, hebben jullie wat gevonden? En dan zitten wij al een beetje, oei, ik zeg, ja... domain admin, zeg maar.
Mm-hmm.
We konden je AD leeg trekken. We hebben van een password. We hebben je hashes proberen te kraken. Ik zeg, ja, van de 1500 zitten we al boven de 650 die we hebben kunnen achterhalen heel makkelijk. Hij zegt, maar heb je niks van... Nou, ik ben niet gebeld. Dat zou wel eigenlijk moeten gebeuren. En dan hebben wij ook zoiets van... En we merken wel dat onze rapportage, denk ik, want we mogen nooit bij die gesprekken, zegt de klant, we take care of it. Dan denk ik, oeh. Volgens mij wordt daar echt, zeg maar, met dat rapportage...
Dat zijn wel serieuze
Ik weet niet, ik denk dat dat serieuze gesprekken... Ik ben ook blij dat ik niet bij die gesprekken aanwezig hoor te zijn. Want ten tweede, we hoeven de rapportage niet te verdedigen, zeg maar.
Nee.
Iets heeft plaatsgevonden. Waarom zijn wij niet gebeld? Ja, wij zijn daar ook niet voor de rest.
Nee, precies.
We done some shit. Regel het jullie maar. Als er technisch inhoudelijk nog vragen zijn, dan kunnen we die beantwoorden. Maar ik ga niet...
Daar moet je niet tussen.
Ik ben geen mediator, zeg maar.
Nee.
Het is iets tussen jullie. Maar ik ben heel benieuwd waar jij dan heen gaat. Want Red Team... SSP heeft niks gezien.
Precies, ja. Nou, dit is dus wel iets wat regelmatig voorkomt.
Ja.
En het is natuurlijk heel makkelijk om de MSSP te wijzen. Van jullie hebben niks te zien en wij huren jullie in om iets te zien.
Ja.
En tegelijkertijd worden er door de klant altijd keuzes gemaakt. Keuzes van het wel of niet afnemen van bepaalde diensten. Het wel of niet toevoegen van threat intelligence aan je diensten. Het wel of niet aansluiten van bepaalde databronnen. Ja, laten we die maar niet doen, want die genereert heel veel maar vooral veel data en dus veel kosten.
Ja.
Dus binnen de limieten van ons budget kiezen we hiervoor. Heb je dan de visibility die je nodig hebt? En ik vind, er zitten twee kanten aan. De ene kant is, de klant moet gewezen worden op de... moet je eigen keuzes maken, dat is één. Risico gebaseerd en op basis van budgetten en restricties die je daar hebt. En het andere is, de klant moet ook gewezen worden op de gevolgen van zijn keuzes.
Ja.
En ik vind dan bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld je kunt dat prima doen als met MitraTech als conversatiemiddel, zeg maar.
Ook heel bekend.
Waarbij je zegt van, nou, hier is onze detectiepotentieel. Ja. Dit kunnen we allemaal voor je doen.
Ja.
En op basis van de databronnen die jij aansluit, blijft er nog dit over.
Ja, de heatmap kan je dan maken, toch?
Precies.
Hoe roder, dat heb je gecoverd. Precies. En hoe blauwer. Ja, dat
dit is onze theoretische heatmap. Dit is wat we kunnen doen als alle bronnen aangesloten zijn.
Ja,
want we hebben daar de regels voor.
Ja.
En we hebben dit voor jou. Ja. Dit blijft er over op basis van de keuze die jij gemaakt hebt. En die discussie wordt pas gevoerd op het moment dat iemand zegt, ja, we hebben een pentest gedaan, jullie hebben niks gezien. Ja, maar dat komt omdat jullie bijna niks aangesloten
hebben. Precies,
Dat komt omdat jullie niet communiceren naar ons als jullie changes in jullie IT doorvoeren. En allerlei dingen in één keer heel anders blijken te zijn dan wat we af hebben gestemd.
Ja,
dus er zijn altijd twee kanten van het verhaal. En vanuit de klant is het natuurlijk heel makkelijk om naar de MSP te wijzen.
Klopt.
Maar er zijn er altijd, wat mij betreft ook, twee schuldigen in zo'n verhaal. Want de MSSP heeft ook niet gemanaged.
Ik wou net zeggen, en dat is grappig dat je daarover begint, want wij staan ook dit jaar, wij doen gewoon endpoint monitoring, een beetje managed XDR. Dus downgrade het even voordat mensen, we hebben een SOC. Rustig. We hebben gewoon endpoint monitoring en dat doen we managed, dus ook daar komen genoeg incidenten. Maar we hebben gewoon statistisch gezien aantal klanten waar veel minder incidenten voor binnenkomen. Terwijl ik weet, intern, gebeurt er genoeg, laat me het zo zeggen.
Ja.
Dus wij doen elke maand, gaan we natuurlijk met de klant zitten. Buiten de feit omdat vaak klanten zeggen, hey, ik heb geen behoefte aan die maandelijkse meeting. Zoiets is, bel je. En dan heb ik ook zoiets van, kom nou even die meeting, of kunnen we even persoonlijk naar jullie toe komen. Want kijk, dit is alles wat wij monitoren. Wat is de coverage? Is dit, ik kan niet ruiken als jij nieuw wordt dat goed deployed. Je hebt een IT-leverancier. En Rob, echt, ik kan dat op een briefje meeschrijven. 3 keer raden, want we zijn in januari dit jaar begonnen. Van, hey klant, we zien statistisch dat er veel minder binnenkomt. En dat geloof ik niet, want jouw bedrijf, dan moeten we af, desnoods die false positives. Maar geef ons dan die false positives. Dus wij die lijst presenteren. Hij zegt, Emiel, dit is bij verre na niet alles. En ik zeg, ja, ik ben blij dat we het nu al tackelen. Of, God knows hoe, maar alles draait nog. Maar ik zeg, op het moment dat het fout gaat, dan gaan natuurlijk alle vingers weer naar ons. Wat ik volkomen begrijp. Maar ik wil wel constant met jullie in gesprek zijn.
Ja.
Van, is dit de coverage? Is dit de coverage? En je merkt echt van de klanten die wij doen, dat echt iets van, Emiel, volgens mij missen we devices.
Ja.
En dan denk ik, daar gaan we al. En ik kan daar moeilijk, kijk, ik trek mijn verantwoordelijkheid wel af van, luister, dat wat ik monitor, dat monitoren wij. Dus als daar iets plaatsvindt, dan is het ons de kunst om daar snel op te anticiperen. Maar dat wat ik niet, ik weet niet of wat er achter de deur bij jou allemaal plaatsvindt. Dus heel grappig dat jij dat
vertelt.
Als jij
changes
doorvoert, ja, laat het even weten. En al niet één keer werd er al gezegd, oh ja, de IT-leverancier is jullie de endpoint protection mee vergeten te installeren.
Ja.
En dan denk ik iets van, ja.
Ja, zo krijg je een steeds grotere gap en eigenlijk een soort van blinde vlek die je aan het ontwikkelen bent.
En dan is het afkloppen, hopelijk. Ja, joh.
En mag je blij zijn dat de pentest is en niet de echte compromise.
Klopt, ja. En dat doen we ook. Ook al moet ik de klanten die wij monitoren met endpoint, dat voeren wij gewoon meer uit ethische redenen geen pentest uit. Want dan hebben we zoiets van, ja, we kennen jouw omgeving zo goed als, dus dan is een pentest. En heel veel klanten begrijpen dat ook niet. Van, ja, hoezo wil je, hoe komen je business brengen? Je wilt toch wel pentest? Ja, nee, klant. Is eigenlijk, ja, we vinden dat raar.
Dit is ook raar.
De omgeving die wij wonen, die gaan we dan ook nog penten. En dan zie ik de klant ook, ik zeg, nee, dat doen we niet. Puur uit gewoon bepaalde ethische. We willen dat gewoon niet. En dan zie ik ze dan, oh, ja, dat snap ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Ik zeg, ja, maar nu weet ik dat jij dus een pentest uit gaat voeren binnenkort. Dus binnenkort zie ik, want de meeste pentesten, of de meeste bedrijven die pentesten uitvoeren, die beginnen meestal met een portscan. Nou, dan gaat de meeste ons gaat dan al gelijk loeien van, hey, luister, er is een device hier in het netwerk en die voert een portscan op al onze servers uit. Dus dan zie je meestal wel de eerste alerts binnenkomen en dan bel je de klant op. Ik zeg, vandaag is de pentest of niet?
Ja.
En dan bel je meestal 9:00, want om 9:00 start de pentester voordat hij koffie heeft gehaald en zijn laptop heeft ingeplukt in het netwerk en gaat scannen. Dan meestal, de pentest,
ja, maar dat is ook een mooi signaal om af te kunnen geven, volgens mij, dat je er bovenop zit. En dat is ook wat je
wil
natuurlijk.
Dat willen wij, klopt, ja.
Als dienstleverancier, dat is precies wat je wilt.
Ja.
En dan moet je zorgen dat de randvoorwaarden daarvoor wel op orde zijn.
Ja.
Dus dat is, ik herken het wel. En overigens herken ik dat stukje van, ik wil eigenlijk om, dus niet zelf ook gaan pentesten op een klant waar je... Dus, en ik heb, dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld ik heb dan de supportpartners... Maar ik heb uiteindelijk ook gekozen, nou weet je, het certificeringsstukje koppel ik daar los van. Want ik heb natuurlijk supportpartners die zeggen, ja, dan willen wij ook wel kunnen certificeren, maar dat gaan we niet doen. Gaan jullie de klant binnen en zeg je, nou, je doet een volwassenheidsmeting, je doet het zo, en dan gaan we daarna nog zeggen, en hier heb je een certificaat erbij. Nou,
ja, precies.
Dat moet je niet willen, zeg maar. Dus dat is een beetje hetzelfde, dat moet je gesplit of gescheiden houden. Dat is ook wat ik hoor in jouw verhaal, inderdaad. Dat is echt wel een goed idee om te doen.
Beetje denken met de ISO, want volgens mij had je, met de ISO 27001, volgens mij had je destijds een partij in Nederland, partij A, want het viel onder dezelfde organisatie, partij A deed de begeleiding en jou klaarstomen. En toen kwam bedrijf B, wat bij hetzelfde
onder dezelfde wil, ja, precies.
Wij gaan jullie nu auditen. Ja. Oh ja,
alles is in orde.
Alles in orde. Zeg maar, dan denk ik ook iets van, ja, tot toe.
Ja, dat kan niet.
Raar, zeg maar.
Ja. Dat is raar inderdaad.
Nee, klopt. Het is meer raar. Klopt. Ja. Mag het? Ja, ik weet niet of er een bepaald iets... Het mag niet, maar...
Nou, het mag wel, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de Crest SOC certificering, die hebben we ook, hè? Crest heeft ook
die is uit de UK, toch?
Die is uit de UK, ja. Wat zij doen is, zij hebben een eigen schema ontwikkeld.
Yeah.
En ze doen ook de audits.
Yeah.
En vervolgens collecteren ze het jaarlijkse contributiegeld, zeg maar.
Maar dat is dan meer wij van Crest.
Ja, dat is meer van, is het dan per se slecht wat ze doen?
Nee.
Zeg niks over de kwaliteit. Nee. Maar je kunt wel vraagtekens schenken en je moet die vraagtekens gewoon niet willen. Dat is het.
Nee, precies.
Je van, hey, wacht eens even, maar eerst zeg je dat het oké is en daarna ga je geld aan me vragen.
Precies,
ja, dat is een rare combinatie.
Maar gezien in de markt waar wij leven, zeg maar, en de onwetendheid over onze vakgebied, hebben niet heel veel klanten, oh Crest, ja dat is goed, dat staat aangezet. Prima, tuurlijk. Juist goed dat je dat hebt. Terwijl als je misschien met iemand in discussie gaat en gaat een beetje inzoomen, dat iemand heeft iets van...
Het is een beetje, het is een beetje een rare manier.
Een rare manier.
Ja, maar ik zeg altijd, is het daarmee slecht? Het is niet per se slecht. Ja, dus het is nog steeds, er heeft nog steeds iemand gekeken naar hoe jij je security operations doet en heeft daar een mening over gehad en heeft daar een audit, een controle op uitgevoerd. Ja. Dus het is nog steeds... Het proces is hetzelfde, alleen de onafhankelijkheid is er niet.
Dus, en dat wil juist wel, toch?
Ja.
Ja.
Dus iemand die Crest heeft, ga ik niet zeggen, nou ja, dat is onzin.
Niet goed. Nee,
dat
precies.
Niet goed,
zeker
niet. Zeggen. Maar,
je hebt er een mening over.
Ik heb er een mening over, ja. Laten we daar
en je gaat natuurlijk ook niet lopen bashen, want dan, ja, Rob, makkelijk praten vanuit jouw kant. En denk, ja, jij hebt jouw dingetje, Crest heeft zijn dingetje. Dus
zeker, en dat doen ze al een hele tijd. En ze hebben allerlei soorten certificeringen. En het is in principe een organisatie die heel veel veel goede dingen doet.
Nee, precies.
Alleen ik heb natuurlijk een mening over hoe ze dit certificeringsschema hebben opgezet. Precies. En ik denk dat dat onafhankelijker hoort te zijn.
Ja, precies. Jouw ding is natuurlijk open source.
Ja.
Heb jij misschien, nou, je noemt er dan toevallig eentje. Zie jij Crest als een concurrent? Is dat, of zeg ik iets raars dan?
Ja. Ik denk niet echt in concurrenten, eerlijk gezegd. Zij doen hun ding, ik doe mijn ding. Zitten we elkaar af en toe in de weg? Misschien.
Zijn heb je misschien niet gezien? Oh, Rob heeft... Jongens, gooi dat er ook bij. Slim, joh, dat. Nee, moet je kijken. Omdat het... Nee, of...
Dat mag.
Nee, okay.
Ik vind
ja.
het prima. Er is pas geleden iemand die bijvoorbeeld het SOC-CMM heeft gepakt. Want ik gebruik niet altijd die SOC-manager was.
Ja?
En die heeft het vervolgens eigenlijk de vragen weggepoetst. En heeft er een hele set aan vragen ingestopt rondom DORA. Dus die nieuwe wetgeving voor
Act, ja?
Ja, dus voor die heeft een volwassenheidsmeting voor DORA gemaakt op basis van de sheets van SOC-CMM. Ik zeg, nice. Doe, supergoed. Er zijn andere partijen die bijvoorbeeld hebben gezegd, nou, wij vinden SOC-CMM echt leuk. We doen daar ook consulting mee. Maar wij vinden dat er dit of dat ontbreekt. Dus dat hebben we toegevoegd. Dus als wij een SOC-CMM-meting doen, dan krijg je dit plus dat. Nou, dat is helemaal prima.
Ja.
Dat is het idee van het open source domein. Dat is niet altijd makkelijk.
Nee.
Maar het is wel iets wat ik echt graag toejuich. Ja. Ja, en als Crest zegt, nou, dat stuk uit SOC-CMM is supergoed. Gaan wij in onze certificering stoppen.
Ja, doen. Precies. Ja. Nee, ja.
Er zitten geen restricties op.
Apart, joh. Ja, grappig. Dat hij de DORA, dat was slim op zich.
Ja, ik vond het wel een mooi initiatief inderdaad. Ja.
Maar het is niet zoiets dat jij denkt, oh, dat ga ik er ook toevoegen. Want jij moet dan ook heel erg... Ja, je hoofd denk ik, ja, cool houden, dat wil ik niet zeggen, maar is dat, kan ik dat erbij gooien dan? Of valt dat?
Nee, ik heb altijd wel besloten van wat andere mensen ermee doen, mogen andere mensen doen.
Jij volgt jou.
En dit ja, is mijn koers,
ja,
zeg maar.
Precies, ja.
Ik heb ook wel eens vragen van, kun je dan misschien onder jouw vlag mee gaan nemen? Nee, dat ga ik niet.
Nee, doen. Precies, ja, inderdaad. Ja.
Dat is namelijk, want dan moet ik het ook gaan onderhouden.
Precies.
En dan moet ik iets gaan onderhouden wat ik zelf niet ontwikkeld heb.
Juist.
En dan krijg je allerlei belangen die dan erbij komen. En denk, nee, gaan we niet
verder.
Je hebt bijvoorbeeld ook het SOC-MF. Dat is een maturity framework.
Oh, ja.
Gemaakt door een aantal auditors. Ik werkte destijds bij CZ en een van die auditors werkte toen ook bij CZ. Dus we hebben daar nog
ook een Nederlands product.
Ja, een Nederlands product.
Toeval, ja.
Van... het is echt een auditorsproduct, zeg maar. Dus die hebben naar SOC-CMM gekeken en hebben gezegd, nou, als ik dit wil auditen, die vragen, dat is leuk, maar dat zijn echt vragen gericht op hoe goed doe ik het, hoe goed heb ik het ingericht, hoe kan ik het beter doen?
Ja.
En wij willen graag een audit doen met meer evidence-driven. Dus we moeten de vraagstelling anders hebben. Dus hebben gezegd, nou, dan ontwikkelen wij SOC-MF. Dat is prima, maar er zit een copyleft licentie op SOC-CMM. Dus als jij iets ontwikkelt, moet het ook in het open domein. Dus zij hebben dat in het open domein ontwikkeld.
Aha.
Dus en ik heb dat vervolgens weer, ik heb er ook weer naar gekeken toen ik mijn certificeringsframework ging maken.
Ja.
Van oké, hoe hebben zij die slag gemaakt? Ja. Oh ja, dat is een aantal dingen wel slim gedaan.
Ja, precies.
Mooi, dan kan ik die weer terugpakken en die zet ik dan weer.
Lachen, joh. Ja.
Dus op die manier is er ook een wisselwerking. Zeg maar.
Ja. Zou je van die framework een voorbeeld kunnen geven waar je, hoe je dat, wat je meet, zeg maar? Of een je zei, je hebt 26 punten volgens mij.
Ja, vijf domeinen. Dus uiteindelijk, als je een meting begint, dan begin je altijd bij het business domein. Het is eigenlijk opgezet, zit een bepaalde flow in die Excel.
Mm-hmm.
Waarbij je met de knopjes navigeert, zeg maar, dan kom je eerst in het business domein.
Ja, ja.
Het is een soort van bewuste keuze. Want als je kijkt naar heel veel security operations centers, en die willen over de techniek praten.
Ik wou net zeggen,
maar die komt pas helemaal aan het einde van de assessment.
Al, ja, daar was ik al bang voor. Ja.
Je begint bij het begin. Business. Dat is eigenlijk van, wat zijn wij aan het doen?
Ja.
Waarom zijn wij hier? Wat is ons doel als SOC? Wie zijn onze klanten? Wie zijn onze stakeholders? Hoe bedienen we die? Hoe weten we wat zij van ons verwachten? Hebben we dat ook gedocumenteerd? Hebben we een charter gemaakt waar een missie, een visie, strategie in is uitgewerkt? Gebruiken we dat ook om te communiceren naar de stakeholders?
Ja.
Dit is wie we zijn, dit is waar we voor staan. Hoe doen we alignment met de business teams? Hoe hebben we de governance ingericht op verschillende niveaus? Hebben we afstemming met interne security policies? Hebben we afstemming met het privacy officer voor... En dan heb je het business domein gehad. Dan heb je nog niet gepraat over technologie en hoe je security operations runt. Dat komt pas, begint pas een beetje in het proces domein. Dus het is eerst business, dan ga je people in, dan ga je praten over... hoe zit het met mijn staffing? Heb ik de juiste mensen aan boord? Heb ik genoeg mensen aan boord? En hoe weet ik eigenlijk hoeveel mensen ik nodig heb om een security operations center te draaien? Dat is wel een interessante vraag.
Ja.
Is dat een inschatting? Is dat op basis van resultaten uit het verleden? Of heb ik, meet ik mijn workload op een of andere manier?
Ik wou net zeggen, ja.
Dus dat zijn allemaal vragen die je dan kunt stellen.
Nice.
En dan ga je vervolgens door, zeg maar, door dat hele people domain. Ja. Dan kijk je ook naar hoe zijn de rollen ingericht? Heb ik een bepaalde teaminrichting? En ik vind het altijd leuk om bij een assessment niet alleen te zeggen van oké, we zijn hier om vast te stellen hoe het ervoor staat.
Mm-hmm.
Maar ik wil graag ook de volgende stap.
Ja.
Dus ik wil ook eigenlijk zeggen, maar wacht eens even. Je hebt al deze keuzes gemaakt.
Ja.
En dat heeft ertoe geleid dat je sok er nu uitziet zoals het eruit ziet. Laten we die keuzes tegen het licht houden. Want dat zijn heel veel dingen. Hè, je doet het één keer in zoveel tijd, doe je zo'n assessment. En je gaat in één keer vragen stellen over jezelf die je zelf nooit stelt.
Nooit heb gesteld, ja.
Want de vragen die je zelf stelt is, hoe staat het met het incident? En dat soort dingen. Dat zijn de vragen die je elke dag stelt.
Ja.
Maar niet, hoe zit het eigenlijk met de metrics rondom het bepalen van de staffing levels? En hoe zit het eigenlijk met de of de teamstructuur wel echt helemaal geoptimaliseerd is? Hè? Er zijn andere soort vragen die je stelt.
Ja.
Dus ik gebruik het ook altijd om te challengen.
Ja. Zijn mensen die, jeetje Rob, heb ik nooit over nagedacht. Ja, we moeten nu, en dan dat ze dan fully focused gaan op dat. Of je zet mensen wel aan het denken dan op een gegeven moment met dat ding. Ja.
En dit is ook wat ik in de trainingen ook leer, zeg maar. Dat dit een andere mindset is.
Ja. Maar een andere manier van denken, ja. Dan in één keer van, oh ja, nooit over nagedacht. Jeetje, misschien moeten we dat ook een keertje gaan doen. Apart. Wel tof. Zo.
Ja.
Je hebt aardig wat partners. Volgens mij ging je door naar de 20. Hoe vaak, hè, stel voor, je begint hiermee. Je gaat de maturity level meten. Hoe vaak moet je zo'n audit advies? Is dat één keer per jaar?
Of iets, denk ik.
Ja, dat is gewoon normaal, zeg maar.
Dat is wel normaal. Je hebt ook partijen die zeggen, nou, één keer per twee jaar vind ik wel voldoende.
Ja, ik wou net zeggen.
Je hebt ook die zeggen, nou, we doen het vaker per jaar. Maar dan doen we niet een volledig assessment, maar dan pakken we één keer per jaar doen we het hele assessment en dan pakken we een aantal probleempunten eruit.
Ja,
en dan assessen we alleen die. En meestal is dat dan gekoppeld aan een voortgangsprogramma.
Hmm,
dus dan hebben ze, dit zijn de kwetsbare gebieden, dit zijn de probleemgebieden.
Ja.
En één keer in zoveel tijd gaan we met speciale aandacht naar die probleemgebieden kijken om te zien, hebben we daar al stappen gemaakt.
Een
beetje aantoonbaar ook maken richting het management van, jongens, we zijn hard aan het werk.
Ja, ja, ja.
Dit zijn de tussenresultaten.
Het is meetbaar dan ook. Dus
het
je kan
meetbaar,
ook wat laten zien. Je zei net bijvoorbeeld, hè, bij de business, waarom zijn we hier? Waarom doen we eigenlijk SOC? Wat zijn onze stakeholders? Dat die antwoorden, dat zijn textuele antwoorden, toch? Hoe geef je daar een cijfer aan?
Je hebt dan de vraag wordt gesteld. Mm-hmm. En dan kun je kiezen uit een drop-down, zeg maar. Dus dan is het of ik doe het helemaal niet, of ik doe het partially, averagely, mostly of fully. Zeg maar, dat zijn op het moment dat ik daar een waarde kies, komt erachter een stukje guidance te staan, gebaseerd op die waarde die je kiest. En je zegt dan, nou ja, als je hier zit, dan moet je hier ongeveer aan denken.
Juist.
Dus dat helpt een beetje om richting te geven aan die antwoorden en ook aan het gesprek. Ik hou zelf gewoon van een open gesprek.
Ja.
En dan desto leer ik de antwoorden wel uit wat er verteld wordt. Zeg maar. Maar ik begin met een open gesprek over hoe mensen het aanvliegen.
Ja.
In plaats van zeggen, nou, vraag 1. En dus als je er zo doorheen moet, dan wordt het echt een hele, hele vervelende exercitie.
Interview, zo'n echt audit, zo'n ondervraging krijgen. Dan.
Echt een ondervraging.
Ja.
Dat is niet helemaal de bedoeling van jouw
dingen.
Nee, precies, want je bent op zoek naar mogelijkheden om te verbeteren. En die pik ik op uit het verhaal wat iemand vertelt over hoe die het doet.
Ja, want dus, nu snap ik dan helemaal terug naar jouw begin. Ja, wat is de volwassenheid? Maar hoe meet je dat dan?
Ja.
En dat jij op een gegeven moment ook, denk ik, thuis zat. Ja, hoe meet je dit? Hoe
maak je het nou concreet?
Hoe maak je het concreet,
En dat is denk ik de kracht van SOC-CMM geweest. Is dat je die vertaalslag maakt. Van ik niet alleen maar, ik heb het model en ik heb de maturity levels gedefinieerd. Dus veel plezier ermee. Nee, ik maak het concreet. Hier is die tool. Hier zijn de vragen.
Ja.
Beantwoord ze. En je krijgt je scores. En natuurlijk kun je er iets van vinden. En dat de ene zegt, ja, ik heb niet genoeg vragen. Of het aantal vragen verschilt per element.
Ja, ja.
Allemaal waar. Maar het is denk ik, als methodiek heeft het zich bewezen dat het eigenlijk best wel goed werkt.
Ja, precies. Ja.
En dat er allerlei dingen zijn die eraan verbeterd kunnen worden. Nou, dat is ongetwijfeld waar. Als je kijkt naar de huidige versie van SOC-CMM, ook het volwassenheidsmodel is in volwassenheid gegroeid, zeg maar.
Nee, precies. Ja, uiteraard. Ja, tof.
Dus altijd, hoeveel socks heb je? Weet je, hoeveel socks heb je in Nederland?
Geen idee.
Nee? Veel? Nee,
meer dan je denkt, hoor.
Ja, toch wel, ja.
Als je een stukje market... Ik heb dat toen op een gegeven moment gedaan, een stukje market research van, nou, hoeveel heb ik er?
Ja.
En ik dacht, nou, er zijn een stuk of 20. Nou, ik kwam al volgens mij op 60 of 70 uit met alleen maar met googlen en dat soort dingetjes. Dus
ja.
Het zijn er stiekem wel veel, hoor. En, ja. En misschien wat geprofileerd wordt als een sok is niet per se altijd een sok, hè?
Nee, tuurlijk, uiteraard.
Dus maar de terminologie wordt dan wel gehanteerd. Dus ook wat jij zegt van, ja, wij doen natuurlijk managed EDR.
Ja, en ik blijf verder. Oh, dus je hebt een sok? Nee.
Er zijn natuurlijk partijen die zeggen, wij doen managed EDR, maar we zetten dat neer als sokpropositie,
ja, precies.
Omdat dat is waar mensen naar op zoek zijn.
Ja, dan gaan we wel heel gauw de marketing.
Dan gaat het over marketing.
Precies.
Maar hoe moet ik aan de buitenkant, kan ik dat verschil niet maken, zeg maar?
Nee.
Als ik gewoon naar de website kijk, denk ik, ja, maar hoe heeft staat een plaatje van een sok bij. Het zal wel kloppen. Maar,
zitten mensen achter een grote scherm naar een radertje te kijken.
Maar dat is lastig om dat verschil te maken.
Ja.
Dus hoeveel zijn het er? Tientallen.
Mm-hmm.
Maar of het er nou 70 of misschien wel tegen de 100 zijn, of dat het er eigenlijk maar een stuk of 30, 40 zijn die echt als Security Operations Center. Je hebt de MSSP-markt natuurlijk.
Yeah.
Maar je hebt ook nog de interne SOC-markt. Of de hybride SOC-markt. Dat is ook nog eentje natuurlijk. Waarbij je een MSSP hebt plus een interne SOC aan elkaar gekoppeld. Nou, dat heb je ook nog op heel veel plekken.
Toch wel. Dat is ook wel cool op zich.
Ja.
Het is een beetje knopen, maar ik denk als je de goede leiding aan kunnen geven en de juiste mensen op de juiste plek hebt, kan het best wel een vruchtzaam samenwerking.
Je moet gewoon duidelijk hebben wie zo aanvalt.
Precies, exact.
Je moet geen overlap hebben eigenlijk, want dan zit je mekaars werk te doen of te controleren.
Ja. Dat wil je ook niet hebben.
Nee, dat is geen partnership.
Nee.
En maar als je het goed splitst en je zegt van, nou ja, jullie doen de generieke monitoring en wij doen De specifieke monitoring van dit stukje infrastructuur met deze applicaties, waarin wij toch alleen maar weten hoe het werkt.
Juist.
Ja, prima.
Dipper een tier of zo.
En dan heb je ook geen heel groot sok nodig om dat voor elkaar te krijgen.
Nee, precies.
Dan heb je eigenlijk een relatief klein team, een team nodig die gewoon een hele specifieke focus heeft. Kan heel goed werken.
Ik zit misschien ook een beetje te denken dat er misschien IT-leveranciers die, wij doen ook sok, bla bla bla. Oh, misschien moeten we een keertje kijken naar dat ding van Rob en dat ze jouw Excel openen. En dan, nee, wij beginnen. Laat maar zitten.
Dan gaan we niet aan beginnen.
Jongens, wij hebben geen sok. Ja, wat heb je dan? Ja, ik weet niet, maar ja, iets wat we zelf gecreëerd hebben. Nee, grapje natuurlijk, maar ik kan me best wel voorstellen dat dat een ideale sok natuurlijk wel aardig wat vereist, zeg maar. Het is niet even, dat doen we even. Want ik lees ook af en toe die aanbestedingen, zeg maar, op de gemeentes. Want ik weet nu niet hoe dat contractueel is, want volgens mij was er ooit een tender, dat er één globale ding en dan die, maar volgens mij is dat geklapt. Was niet echt.
Er was eerst eentje, er was één leverancier die alles moest doen en nu zijn ze volgens mij van constructie gegaan met meerdere leveranciers.
Ja, precies, ja. Maar ja, ik zag laatst weer een aanbesteding dat er een gemeente zei, joh, doe het voor ons. Dus de MSSP dingen. En dan zag ik een beetje de Excel en de aanvraag en dan denk ik, ja. En inderdaad, heel eerlijk, het is echt allemaal technisch. Het is allemaal echt. We willen exact deze log sources erheen pushen. En dan denk ik, Maar inderdaad, je mist nog heel veel. Ik mis nog heel aardig wat vragen. Het is heel
duidelijk. En de techniek moet op orde zijn, hè? Dat is natuurlijk gewoon een gegeven. De techniek moet op orde zijn, maar het is natuurlijk meer dan alleen maar.
Of zo meer, ja. Ik denk dat je best wel nog kan falen op gebied van zo technisch het goed voor elkaar hebben. Maar als je alles eromheen niet goed op orde hebt, dan functioneert het sok ook totaal eigenlijk.
Nee, precies.
Vergelijk het denk ik met een auto. Je hebt een perfecte mooie Ferrari voor de deur hebben, maar als je geen chauffeur hebt met een rijbewijs die van A naar B brengen, ja, ik heb een mooie Ferrari, hoor. Kijk, als ik op start druk, hoor je de motor? Goed, hè? Ja. Zit ook benzine in. Maar als je nu op gas drukt, ik weet niet. Ja, gaat hij dan rijden? Ik weet niet. Of zal ik hem eerst van de handrem afhalen? Ja, nee, inderdaad. Ja, ik denk hetzelfde is met een sok. Ja.
Nee, ik ben ook vanuit die gedachte. Dus vanuit de gedachte, wat heb je nodig voor een kwalitatief goede dienstverlening? Mm-hmm. Nou, dan moet ik al sowieso. Ik moet processen hebben, ik moet procedures hebben, mensen. Ik moet technologie hebben die werkt. Ja. Ik moet de kennis hebben, ik moet de kunde hebben, ik moet de mensen hebben om het te kunnen doen. En uiteindelijk moet ik ook een dienst hebben die aansluit bij de dienstafnemers.
Ja.
Dus dan kom je eigenlijk vanuit de dienstgedachte, kom je vanzelf bij alle andere aspecten terecht, zeg maar. Maar we beginnen bij de andere aspecten en we eindigen pas bij de dienst.
Ja.
Dus dat is wel een interessante manier van omkeren.
Ja. Heb je discussies gehad? bij dingen. Dat ze denken, ah, Rob, niet mee eens. Hoor. Ik vind wel dat ik het... dat je,
hè? Zo vaak.
Ja, ja. Ja, dacht ik al. Ja. Ja. Ja.
En natuurlijk ben ik ook... Ik heb ook een sterke mening.
Ja, daar hou ik van. Ja.
En dat mag ook gewoon... Je mag ook gewoon oneens zijn. Mag ook af en toe mag het ook een keer klappen. Ja. En het is helemaal niet erg, omdat je in die discussie... Ja, het moet liggen aan hoe je hem voert natuurlijk. Hè, maar als je het op een positieve manier voert...
Ja?
Dan in die discussie kan ik op een gegeven moment ook denken van... Hey, wacht eens even. Eigenlijk heeft het best een punt.
Ja, ja.
Ik sta ook gewoon open voor dit is niet zo. Nou, ik ga even mijn mening naar binnen duweren en niemand mag mij tegenspreken.
Nee, precies, ja.
Dus ja, vertel me maar. Ik wil er ook graag iets van leren. Elke keer als ik een assessment doe, elke keer als ik een training geef, ik leer ook weer dingen.
Challenge me.
Ja,
wil je juist,
doe dat vooral.
Niet allemaal, ja, oh ja, ja, Rob weet het. Want die, nee, precies. Ja, jij
ik hou er
ook
van.
Kom op.
Dus, je hebt keuzes gemaakt.
Ja.
Om het sok in te richten. Verdedig die keuze.
Juist.
En misschien denk ik van, ja, je hebt 100% gelijk. Ik had het ook gewoon zo gedaan. Terwijl het in eerste instantie denk ik van, ah, waarom doe je dat is in godsnaam zo. Maar als er dan het verhaal eromheen komt, met de context, denk ik, ja, je hebt iemand gelijk. Dus, en soms zeggen ze, nou Rob, jij hebt gelijk. Dus het kan alle kanten op. Maar ik hou wel van de discussie.
Ja, ja van de challenges. Mee eens. Ja. Voor de mensen die zeg maar willen beginnen, zeg maar, want dat, wij zitten daar meestal voor de pentest niet eens, maar we zitten natuurlijk ook soms een beetje aan de blauwe kant en die denken, ja, Emiel, wil ook sok gaan doen. En die weten, ze hebben het ooit een keer gehoord, we moeten monitoren, we willen veilig zijn, we willen sok gaan doen. Buiten het vraag om hoe, met wie en in-house, MSSP, Wat zou je die mensen willen? Want er zijn aardig wat mensen die daar geïnteresseerd zijn. Dat weet ik 100% zeker. Want er lopen zelfs een aantal projecten. Ja, wij zijn de overkoepelende organisatie. En we hebben heel veel van die dochters. Wij willen die dochters gaan monitoren. Want we weten bij verre. We hebben geen zicht.
We
pakken ad hoc dingetjes op. Soms roept de firewalltje iets. Soms kijken we die dashboard staan er wel vet veel dingetjes.
Ja.
Patch management gaat goed, zeg maar. Maar het is nog best wel op een hele kinderachtige... Ja, kinderachtig klinkt ook weer zo beledigend. Maar het is een beetje low level monitoring. En je zegt, ja, we willen volwassenen worden. We willen het aan gaan pakken. We willen het gaan doen. Wat is jouw advies op dat gebied? Of zeg, kijk naar daar. Of denk aan dat soort dingetjes. Of
maar ik heb vorig jaar zo'n soort opdracht gedaan. We hebben bij ook vanuit ook vanuit compliance, biocompliance. Van hey, we moeten eigenlijk gaan kijken of we moeten iets met monitoring gaan
doen. Monitoring.
Daar komt het op neer. We moeten iets met monitoring gaan doen, want dat staat nou eenmaal in de richtlijn. We moeten daar iets mee. En dan komt de volgende vraag: hoe dan? En gaan we dat zelf doen of gaan we het uitbesteden? En ik denk dat uiteindelijk hebben we gewoon een business case gemaakt. We hebben gezegd, nou, we hebben een aantal scenario's. We gaan het helemaal uitbesteden.
Ja.
We gaan het helemaal zelf doen. Of we maken een hybride tussenvorm. Ja. En je kunt ze gewoon doorrekenen. Gewoon zeggen, oké, als we dit... We hebben voordelen en nadelen. Als ik het helemaal uitbesteed aan de MSSP, wat krijg ik dan? Ja, dan krijg ik een soort van... Wat de MSSP natuurlijk voor iedereen doet.
Ja.
Een soort van eenheidsworst. Want dat is waar, in het belang van de MSSP... Mm-hmm. Om niet al te veel customers erin te stoppen, zeg maar. Want dan wordt het... te duur en eigenlijk onbehandelbaar. Dus dat wil je niet. Dus dat is het nadeel van de MSSP. Het voordeel is, ik kan gewoon instappen in een dienstverlening die volwassen is en staat.
Juist.
Nou, andere kant van het verhaal, als ik het helemaal zelf moet doen, dan moet ik helemaal opnieuw beginnen. Moet ik de juiste mensen hebben, kan ik het wel precies inrichten zoals ik het zelf wil. En dan kan ik echt die toegevoegde waarde bieden voor de organisatie. Want
juist.
Ik kan het precies doen zoals het aansluit bij de behoeften van de organisatie. Dat is de andere kant. Maar dan moet ik er wel flink in investeren en helemaal niks beginnen. Ik kan het tussenvorm vinden. En we hebben die eigenlijk gewoon uitgeschreven. Nou, dit zijn de voordelen, nadelen en dit zijn de kosten. En uiteindelijk was het vrij snel duidelijk. Ja, zelf doen, dat wordt hem niet. Hybride.
Juist. Nu.
In dit geval.
Nu wordt het interessant.
Ja, zagen we niet een hele goede match.
Huh,
dat kan wel eens. Maar dan denk je van, oké, wat gaan we dan precies zelf doen? En daar kwamen we niet helemaal over uit.
Oké,
dan zeggen we, oké, als er dan niks is waarvan we echt zeggen van, nou, dat stukje, daar kunnen we echt toegevoegde waarde bieden. Dan heeft het niet zoveel zin om daar zelf een capability op te gaan bovenop die MSSP capability. Want
het is
natuurlijk wel een dure constructie. Ik moet en een MSSP betalen en ik moet een SOC capability zelf opbouwen. Dus het is een dure constructie.
Ja, ja.
En uiteindelijk kwam daar niet genoeg toegevoegde waarde uit om te zeggen, nou, dat wordt hem. Dus uiteindelijk was daar in dat geval was de keuze MSSP.
MSSP, ja.
Maar die business case, uiteindelijk is dat belangrijk.
Ja, ja, business
case. Wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen, ja. wat zijn de kosten, zeg maar. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat je voor jezelf kunt doen in zo'n geval.
Thanks. Ik denk dat heel veel. Nee, ik denk daadwerkelijk dat echt heel veel bedrijven die dingen zijn. Ik denk als die vraag weer oppompt in de toekomst, dus zeker nu. Ik zeg hier heb je de podcast, luister hem even terug.
Ja, precies.
Want ik denk dat wij daar een aantal punten bespreken die je duidelijk inzichten kunnen gaan geven.
De complexiteit wordt toch wel onderschat,
ja, hè?
Van het zelf doen.
Ja.
En ja, het is te makkelijk. We hebben een E5 licentie, er zit al Sentinel in. We gaan het zelf doen.
Ja.
Dat is een te makkelijk besluit om te nemen.
Ja.
Want dat besluit is gebaseerd op wat er voorhanden is.
Juist.
In plaats van wat je nodig hebt.
Juist.
En ik ben altijd heel sterk van de requirements engineering geweest.
Ja, ja.
Ik vind het belangrijk om niet de tooling te pakken die het meest evident is of het makkelijkst voorhanden is.
Nee, precies, ja.
De tooling te pakken en dus ook de diensten te pakken die je afneemt.
Ja.
Gebaseerd op wat je echt wilt hebben en wilt zien.
Dus de vraag, wat wil je nou exact? Ja, veilig zijn. Nee, precies. Ja.
Precies, het mag wel iets concreter dan dat.
Dat willen we allemaal.
Ja.
Nee, precies, ja. Is er dan nog niet zo'n mogelijkheid dat je daar samen in optrekt? Ja, dan krijg je heel gauw wel een hybride. Maar ik merk dat heel vaak klanten de gelijk alles, de hele shabam, in één keer willen doen van, hè, joh, we zetten alle logs aan, bam, service en monitoren de handel. En
dat je niet zegt van, joh, Big Bang aanpakken,
begin eerst met bedrijfje A, maar je hebt er in X een aantal, niet gelijk alle boemen, Sentinel in en hoezo begin je niet eens lekker met A en vanuit daar bouw je dat rustig op, zeg maar. Ja. Doe die logs, doe je processen, beleid, et cetera. En later, als je een bepaalde fundering hebt, dat je echt denkt, ja, oké, doe nu bedrijf. Dat je het in batches op een gegeven moment doet, doe nu lekker. B, maar ja, dat, nu zien we meer. Ja, dan ga je nu daar ook moeten bijschalen.
Ja.
En dat je daar rustig zo'n sok
rustig
bouwt.
Uitbouwen is echt wel beter. Ja. En er is ook zo'n white paper van de NCSC. Daar hebben ze volgens mij ook een keer een update van uitgebracht. Dat is begin klein. Dat volgens mij.
Volgens mij had Bert daarmee aangeschreven.
Dat zou kunnen.
Begin met de basis. De fundering.
Ja.
En ga later pas.
Nou, precies. En dat is echt belangrijk. En wat wel interessant is, wat mensen zich niet altijd realiseren, is dat als ik een bepaald serviceportfolio heb, ik doe monitoring en respons. Maar ik wil eigenlijk ook een intelligence en hunting gaan doen.
Ja.
Dus weet je wat ik doe? Intelligence hunting ga ik ook bij doen. Maar ik heb niet per se. Of ik doe één of twee mensen erbij. En een intelligence en hunting gaan we opbouwen. Wat mensen vaak niet realiseren is dat als je je service portfolio uitbreidt, is dat je algemene maturity level naar beneden gaat. Ook voor de dingen die je al deed, zeg maar. Omdat je moet je aandacht in één keer gaan verdelen.
Oh ja.
He, er komen nieuwe dingen bij. Je moet je resources gaan verdelen. Je moet je aandacht gaan verdelen. Er zitten integraties tussen die verschillende diensten die in orde moeten komen. En je raakt het verder af van je core focus. Dus het rustig uitbouwen. Je zegt van oké, dit hebben we nou op orde. Nu gaan we er iets bij doen.
Ja.
Dat is wel een fijne manier om te werken. Maar kan ook niet altijd. Soms is er een acute noodzaak.
Ja,
waar je zegt, nou, het moet gewoon staan. Het moet snel staan.
Ja,
en het moet gewoon huppatee neergezet worden. En dat is wel, dat heb je wel een Big Bang scenario. Dus soms ontkom je er niet aan. In het ideale scenario kun je het rustig opbouwen. Maar dat is niet altijd een realistische.
Gelukkig, de aanvraag of de klanten waar we mee in gesprek zijn, die zijn meestal van rustig maar goed, in plaats van snel en slordig, zeg maar.
Ja.
Maar je merkt wel gauw dat ze beginnen te praten over de rieten dak en de schoorsteen en dat soort dingen. Terwijl zoiets af van maar, hè? Ja, misschien is het betonnen fundering, heipalen misschien is dat.
Ja, precies.
Begin, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Of doe je dat? Ja, niet. Ik zeg, begin nou eerst even lekker met dat en ga dan pas.
Ja.
Die rieten dak komt pas op het einde, joh. Dat is,
dat
is het laatste wat je erop wilt plaatsen.
Ja, en verwatering van je core focus is wel een dingetje wat wel vaker voorkomt.
Ja, toch?
Is dat je uiteindelijk, doordat je allerlei andere dingen bent gaan doen, minder goed bent geworden in datgene wat eigenlijk de essentie is waarom je bestaat. En dat is iets wat je dan ook weer tegenkomt in zo'n pentest.
Yeah.
Dus dat je dan op een gegeven moment. Het kan dus best zijn dat je een pentest of een red team, zeg maar, uitvoert. Dat je heel goed voor staat. En op een gegeven moment denkt, nou, vulnerability management bij, intelligence erbij. Doe nog een keer een red team test. En je staat er helemaal niet meer goed op.
Ja,
kan dat nou?
Ja,
onze monitoring is nog. De vorige keer was het wel goed.
Ja, precies. Ja.
Dat komt door die verwatering. En dat zijn wel belangrijke dingen om op te pakken en te realiseren. Ja, en daar hoort ook een stukje, ja, daar hoort een stukje meetbaarheid bij ook. En dat nou, je het ook een beetje kunt sturen, zeg maar.
Cool. Omdat we al richting een beetje het einde gaan. Je bent natuurlijk bezig met die, hè? De 20ste partner. Die sluit bij zich bij. Wat zijn je toekomstplannen? Of tenminste, wat gaat 2025 je bieden? Of ja, je vaart je koers en je zegt, oh, ik vind dat prima.
Nou, sowieso leuk. Er staat nu een survey live, een Soxy Maturity survey. Dat is de eerste keer dat we dat doen. Het is een hele set aan vragen.
Aan vragen?
Die gesteld worden, die kun je beantwoorden vanuit de consultingperspectief. Dan ben je er redelijk snel doorheen. Omdat het gaat alleen maar over wat vind je van Soximem en hoe kan het beter.
Ja.
Want dat vind ik belangrijk om op te houden. Tuurlijk, net op te houden aan de mensen die het gebruiken. En de andere kant is, je hebt een sok. Dan loop je er ook doorheen en dan geef je antwoorden. Dan geef je je maturity scores. En dan krijgen we een beeld van, oké, hoe staat het er eigenlijk voor qua maturity over de verschillende aspecten en domeinen. Over de hele wereld. We hebben een beeld als partners. Maar we willen dat beeld eigenlijk verstevigen en verder uitbreiden. Dus die survey staat nu live. Daar komt straks een heel mooi rapport ook uit. Met de resultaten van de survey en de inzichten van de verschillende partners. Dus het wordt de eerste keer dat we dat rapport gaan uitbrengen.
Cool.
Dus dat wordt wel een heel gaaf dingetje. Dat hoop ik einde van dit kwartaal. Maar dat is wel heel kort dag.
Nee, precies.
Dus dat zal misschien dit begin jaar. Van volgend kwartaal, begin volgend kwartaal komen. Maar ook niet later dan dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus dan gaan we dat rapport uitbrengen. Dus dat is voor mij al een hele belangrijke.
Die staat live.
De survey staat nu live.
Ja, precies. Is er al feedback op?
Daar is al, er zijn al een stuk of
binnenkomen.
60 respondenten in één week. Okay. Dus het staat
is wereldwijd dan, denk ik, toch?
Ja,
precies. Ja.
Ik hoop uiteindelijk toch wel rond de 200 reacties te kunnen krijgen. Ik weet niet hoe realistisch het is. Doen we het voor de eerste keer natuurlijk. Maar
precies.
We gaan het toch proberen.
Ja.
En daar komen hele mooie inzichten uit. En daarmee kunnen we ook een beetje de toekomst van het Soximem plotten. Want hebben we ook inzicht in wat zoeken mensen in het model. Of misschien willen ze wel dat het model niet meer als Excel, niet meer als Excel, maar als een tool beschikbaar wordt gesteld. Of misschien willen mensen wel bepaalde dingen toegevoegd aan het model zien. Of misschien willen mensen wel hele andere dingen zien in de service of productenportfolio.
Ja.
Dus dat net wordt opgehaald. En dat wordt mooie input voor de rest van 2025.
Ja.
En daarnaast loopt er nu een mooie project bij de overheid. Waar ik in mee mag draaien. En we gaan daar een nulmeting doen bij verschillende security operations centers. Die nulmeting is met SOC-CMM.
Ja.
Dus een aantal partijen hebben die meting al gedaan. Maar er zijn een aantal partijen die nog mogen doen. Dus die doen dat. En vervolgens gaan we ook meten met Detect en Magma. Nou, Detect is een tool die ontwikkeld is destijds door mensen die bij de Rabobank werken.
Ik wou het zeggen.
En inmiddels zelf ook een eigen bedrijf hebben.
Ja.
En die hebben die tool ontwikkeld om zichtbaarheid te krijgen. Dus op basis van je data sources. Wat kun je nou eigenlijk zien aan aanvalstechnieken in MITRE ATT&CK?
Ja.
Een hele mooie tool. Ze hebben ook een automation tool eromheen, de Detectinator. Nou, die tooling, dat stukje gaan we gebruiken in de nulmeting. We hebben daar zelf een visualizer omheen gebouwd. Dus dat is een applicatie waarbij je dan je resultaten uit de Detect inlaat.
Ja.
En vervolgens kun je zien van waar kunnen we het beter doen. Hè? Dus waar onze coverage onvoldoende.
Daar creëer je die heatmap dan mee, toch?
Je maakt een heatmap,
toch? Ja.
Het lijkt een beetje op wat je ook met Attack Navigator kunt doen.
Ja.
Maar je krijgt hier veel meer inzichten uit.
Check.
En je krijgt speciale inzichten ook waarbij je zegt van dit zijn de suggesties om te gaan toevoegen aan data sources. Om de grote stappen te kunnen maken in je visibility.
Juist.
En daarnaast gaan we ook met Magma aan de slag. Magma is destijds ontwikkeld in een groepje met binnen de FI ISAC. Ik was daar destijds de voorzitter van het SOC werkgroep in de FI ISAC. Mm-hmm. Op een gegeven moment was er een meeting en ik zei van ja, we gaan dit jaar gaan we Identify, Protect, Detect en Respond doen als thema's. En ik had dan het Detect thema. En ik had zoiets van nou, use case management. Zou leuk zijn als we use cases kunnen uitwisselen tussen de banken. Dus dat was eigenlijk het eerste idee. Dus mensen bij elkaar die zich bezig hielden met use case management of dat soort dingetjes binnen de bank.
Yeah.
Met elkaar binnen één team gaan zitten. En zeiden, nou, zullen we use case gaan uitwisselen? En vervolgens bleken we allemaal verschillende interpretaties te hebben van wat nou eigenlijk een use case was.
Al meen je niet. Je ging niet.
Dus één had het over detectieregels en de ander had het over risico's. En alles liep dwars door elkaar. Dus nou, misschien moeten we even beginnen bij de definitie. Dus daar zijn we begonnen bij de definitie van wat vinden wij nou eigenlijk een use case.
Want wat stond jij onder use case? Ik heb zo puur uit...
Ik zat zelf meer op de detectie
niveau, okay.
Zeg maar. Dat zat ik bij de use case. Maar ja. Uiteindelijk waren er anderen die er ook anders
over dachten.
Ja. En het was oké okay ook.
Nee, tuurlijk.
Maar toen heb ik gezegd van... het is een beetje gestoeld op op wat destijds bij ABN ontwikkeld was. Hun use case framework had 3 lagen. De eerste laag, het hoogste laag, was een risicolaag. Dus de concrete, welke risico's heb ik binnen mijn organisatie? De tweede laag was, hoe komen die dan tot uiting? Ja. En de derde laag was, en hoe monitor ik dat dan? Dus dat was eigenlijk die L1, L2 en L3.
Ja.
Dat was een mooi concept en dat hebben we geadopteerd en uitgebreid binnen iets wat wij dan Magma hebben genoemd. Een Magma Use Case Framework. En dat is in 2017 gepubliceerd en er is eigenlijk was nooit meer iets aan gedaan. Maar vanuit de overheid kwam wel weer behoefte van hey, we willen eigenlijk weer een stukje meetbaarheid in de kwaliteit van de use cases. En Magma vinden we nog steeds een mooi initiatief. Ja. Kunnen we daar misschien iets mee? Dus we hebben nu een Magma 2.0 model ontwikkeld. Een beetje hetzelfde manier met die 3 lagen, maar we zijn anders gaan denken over de inzet van de unified kill chain in plaats van de cyber kill chain.
Ja, cyber. Ja.
En we zijn gaan kijken naar hoe kunnen we het nou meer specifiek maken voor de risico's, andere berekeningen achter gezet. Nu zijn we dus eigenlijk ook daar een tooltje voor gaan bouwen, zodat we die nulmeting kunnen gaan doen. En uiteindelijk, het doel van die nulmeting is voor 11 van de organisaties. Dus 1, de volwassenheid van het SOC in de breedte.
Ja.
2, hoe sta je ervoor qua visibility op basis, dus wat kun je detecteren op basis van je data sources?
Ja, ja.
Dat is ik noem dat dan de detectiepotentieel.
Ja, ja.
En de detectieregels die je hebt, wat is de kwaliteit daarvan? Dus dat is de magma kant van het verhaal. En dat proberen we allemaal bij elkaar te brengen, waarbij je aan de ene kant je detectiepotentieel hebt, aan de andere kant heb je detectiekwaliteit. En uiteindelijk, als je die twee gaat analyseren en interpreteren, dan zit daar een bepaald verbeterpotentieel.
Ja, precies. Ja.
Zodat je kunt gaan sturen op het verbeteren van je detecties. En dat is het project wat we nu aan het starten zijn. Daar komt straks ook een mooi stukje open source tooling uit.
Cool.
Wat bedrijven kunnen gebruiken om hun use cases te managen. En om hun visibility te meten, zeg maar.
Ja, ja.
Met de insights erbij. Ik denk dat weer een hele mooie aanvulling is.
Nou, zeker.
Voor de community.
Ik heb nog twee laatste vragen. Die detect, wat je net, dat is natuurlijk van Nederlands komaf. Jouw product is natuurlijk van de Nederlands komaf. Dat mag maar, denk ik.
Ja,
denk ik ook. Zijn wij nou zo voortstrevend op dit gebied?
Ja, ik
hoor andere landen
denken. Ja, ik heb natuurlijk ook toen.
Ik kijk ook niet zoveel naar maar ja.
Binnen de FIS hebben we daarna ook nog een ander initiatief. Hebben we Tahiti ontwikkeld? Dat is
Tahiti, ken ik ook. Ja.
Methodologie.
Dat is voor threat hunting, toch?
Ja, threat hunting. Methodologie.
Ja, ja, ja.
Ja. SIM3, dat Security Incident Management Maturity Model, is door Don Stickford ontwikkeld. Dus ook een Nederlander, zeg maar. Dus die heeft OpenCert.org bijvoorbeeld. Dus op een of andere manier in dit soort frameworks lopen
zijn we goed
schijnbaar voorop.
Ja. Voorop, ja, toch?
Ja, ja. Dus daar hebben we, je hoort ze nooit ergens echt anders vandaan komen. Ja, ja, je hebt natuurlijk de bekende, de NIST, de cybersecurity,
uiteraard
dingetjes. Maar het is een heel ander soort organisatie natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus de MITRE's en de NIST zijn natuurlijk de mega grote organisaties die dat soort dingetjes organiseren. Maar dit zijn meer initiatieven die... Die wat meer low level zijn. Ja. Maar. En ik denk ook wel heel veel toegevoegde.
Zeker wel. 100%. Nog een andere. Ja, tuurlijk. Hè, Nederlands. Wat ik dan altijd zit te denken. Ik zit een beetje aan de andere kant van de markt. Kijk hoe jij erover nadenkt. Pentesters, dat wilt. Ja, dat klinkt een beetje ook cliché. Maar iedereen wil dat worden. Zeg maar. Mm-hmm. Een beetje die oh, pentesten. Ik hoor vrij weinig jongens die zeggen, joh, ik wil SOC-analyst worden. Ja. Of zie jij daar toestroom aan? Want hey, zeg maar met dat detect of met dat Tahiti, dat is natuurlijk jongens die bij de bank zitten en daar werken. Maar dat zijn er niet echt. Je hebt niet een fabriek van school die jongens aanlevert. En dat zou je in principe voor de toekomst zou je dat denk ik wel willen, toch? Heb jij jongens die dan naar jou toe stappen? Hey Rob, dat wat jij doet, echt, dat is mijn roeping. Ik vind dat tof. En daar wil ik in door. Want tot heden, kijk, je hebt nu natuurlijk de cybersecurity opleidingen. Dan leer je een beetje hacken, een beetje dingetjes doen, et cetera, een beetje techniek. Maar voordat voor een SOC-analyst of een SOC-manager. Ik weet dat daar certificaten voor zijn. Maar ik kom vrij weinig mensen tegen die zeggen, ja, ik vind dat beroep leuk. Weet je, hoe word ik dat? Of hoe kan ik daarin in groeien? Je zei, net hebben we dat meegemerkt, je geeft lezingen aan hogescholen, maar merk je dat daar studenten kunnen die mee? Snappen die het? Vinden ze het cool, zeg maar? Want hacken is sexy. Laten we het. Iedereen denkt, oh, ik zit in mijn hoodie, zo ben je te hacken. Terwijl ik denk, joh, laat dat alsjeblieft los, want dat is verre van de werkelijkheid, zeg maar. Weet je wel? Het is gewoon werken en je moet er kunnen rapporteren, je moet kunnen presenteren. En dan heeft iedereen iets van, wow, dat wist ik niet dat bij
communicatieskills nodig, ja, precies.
Precies, ja. Het liefst zit ik gewoon achter mijn laptop een beetje hacken en that's it. Ja, nee, dat is het niet, zeg maar. Dat komt veel meer bij kijken. Heb je niet, is daar een toestroom? Heb je daar jongens of en ook dames die zeggen, ah, dat ik wil hierin in
ja,
door?
Jawel.
Of,
jawel. Wel, ja. Zeker ook, sowieso merk ik dat wel naar die gastcolleges die ik dan geef, zeg maar, dat het wel mensen zijn van, hey, ik vind het leuk, ik vind het interessant. En het nadeel is een beetje dat de SOC-analyst-functie ook een beetje een negatieve connotatie heeft, zeg maar. Zoals het is een beginfunctie of een startersfunctie. Het ligt er een beetje aan hoe je dat... Ik kijk meer vanuit de allround blue teamer.
Mm-hmm.
En de allround blue teamer is iemand die heel goed weet hoe die infrastructuur moet verdedigen en hoe die infrastructuur moet monitoren. En een SOC-analyst is daar een eerste mooie intrede.
Ja.
Maar dingen rondom threat hunting horen erbij, ook rondom incident response horen erbij.
Ja.
CTI maar zit een beetje midden tussen offensive en defensive, zeg maar je moet ook wel wat kennis daarvan hebben.
Ja.
Manager van kwetsbaarheden, allemaal interessante onderwerpen, denk ik. Dus de allround blue teamer, die heeft is best wel een interessante functie. Ik merk wel dat er zeker wel interesse in heeft, of in is. Maar ik merk ook wel van de manier waarop SOC-analisten soms neergezet worden. En dat, hij moet binnen de nacht diensten gaan draaien of zo. Of we doen alleen maar, dat is echt een opstartfunctie. Dat er geen doorgroeimogelijkheden zijn. En dat je gewoon alleen maar alert zit weg te klikken. En noise. Ja, er zijn SOC's waarin dat inderdaad zo is, waarbij je heel veel false positives zegt. En dan is het werk echt niet interessant. Dan snap ik wel dat mensen zeggen, het is een startersfunctie, maar dan is het snel mogelijk weg.
Ik wil door. Ja, precies.
Maar in een goed functionerend SOC,
ja, ietsje harder.
Ziet er heel anders uit. En,
ja.
Dus wat dat betreft heeft de red teamer, of de offensieve, heeft het iets makkelijker. Want die zit niet de hele dag met saaie false positives weg.
Nee, precies, ja.
Die heeft zijn andere challenges natuurlijk. Maar ik denk dat echt de defender, de blue team kant van het verhaal, super interessante werkveld is. Waar heel veel in te ontdekken valt. En heel veel in te leren valt. Er zijn ook hele mooie... Er zijn ook steeds meer... Je hebt ook van Sans. Hè? De Sans hebben ook specifieke dingen rondom Blue Team.
Ja.
En ook met podcasts en ook conferenties.
Hmm.
En,
ja, ja.
Je hebt ook steeds meer cursussen in die hoek. Dus, het wordt
heb je die Blue Team.security? Ik heb net laatst iemand gesproken die cursus heeft gedaan. Ik zat wel in die podcast linken.
Okay,
maar het zoomt een beetje in op techniek, zeg maar. Maar je gaat echt van bepaalde... Het is wel uit mijn hoofd. Wat zei die jongen nou? Splunk? Dus je krijgt een omgeving in Splunk. Okay. En je hebt L1, L2 en je hebt SOC Manager.
Okay.
Maar L1 is een beetje de instap. Instappen. Dat klinkt ook weer zo. Maar je gaat er al echt dingen analyseren. Dus eigenlijk wat je bij CTF's hebt, bij Try Hack Me of Hack the Box, zeg maar, voor de rode, voor de aanvallende, heb je nu ook dit soort omgevingen voor blue teamers, zeg maar. Stel voor je wilt SOC-analyst worden. Hier heb je een omgeving. Hun leggen dat natuurlijk uit. Hè. Je hebt een hele goede video, zeg maar. Maar je gaat echt dingen opzoeken, weet je wel. Ja, los deze, triageer deze melding maar, zeg maar. En dan, je hebt echt een aantal aspecten dat ik echt denk, dit is tof in elkaar gezet.
Het is super leuk ook. Weet je, ook met het bos op de SOC-achtige idee, zeg maar.
Helemaal, zeker.
En dan merk ik ook dat... Natuurlijk is het super tof om aan de offensieve kant te zitten en te gaan zo lopen vogel. Kan ik ergens erheen komen dat het dan lukt? Nou, dat is natuurlijk een euforisch moment, zeg maar. Op het moment dat je ergens erheen breekt, dat herken je wel. Aan de andere kant, als defensive analyst, zeg maar, dat je op een gegeven moment met die meldingen bezig bent en, ja. en misschien wel een stukje malware uit elkaar aan trekken. Met op een gegeven moment van yes,
moet ook, ja.
ik ben er, weet je wel. Ja. Ik weet hoe het werkt of ik heb IP-adressen gevonden waarmee naar gecommuniceerd wordt. We gaan die command control infrastructuur in kaart brengen. Ja. Nou, dat zijn super gave dingen super om te doen. Dus, het is, dus dat heb je aan allebei de, dat heb je echt wel aan allebei de kanten.
Zeker.
Alleen de ene kant wordt soms ook een beetje overspoeld door false positives. Ja, en dan is het niet.
Nee, klopt, ja. Ook moet ik wel. He, ik heb natuurlijk al mijn juicy verhalen van red teamers gehoord. Die, hoe ze dan binnen zijn gekomen. Maar ik heb ook verhalen gehoord, zeker binnen de financiële sector. Dat het SOC in het begin, dat moest volwassen worden, laten we het even zo noemen. Dus, maar op een gegeven moment hoorde ik dat blauw het beter begon te doen dan rood. Ja. Dat rood op een gegeven moment van zei van ja, wij moeten nu echt van hele creatieve huizen komen. Willen we iets voor elkaar krijgen, zeg maar, weet je wel. Ja. En dan werden ze vroegtijdig al betrapt, als ik het even zo mag noemen, door blauw. En dan zie je ze dat blauw op een gegeven moment begint te spelen met rood.
Ja.
Dan zeggen ze, nee, laat ze maar gaan. Nee, wachten. En dan denk ik eens van, oh, dit is ook wel nasty, hoor. Red die maar even dan niet door. Want ja, het is natuurlijk zo'n onzichtbaar spelletje. Ziet blauw me, denk het niet. Dus rood gaat door. Zeg, ja. door
die gaat... Maar je weet het niet.
Maar je weet het niet, zeg maar. En dan op een gegeven moment blauw, ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar als ze het doorhebben, dan is het natuurlijk de key van, yo. Pst.
Ja. Ja, maar soms is het ook een keuze van blauw om te zeggen van, we zien dit nu. Ja. Maar we zijn even benieuwd naar het aanvalspatroon. Of we zijn nog aan het kijken van, we willen het niet blokkeren op basis van IP-adressen. We willen echt op het juiste punt in de penen ingrijpen.
Ik vind dat tof, dus hoor.
Even iets meer leren over het aanvalspatroon. Ja. En dan ingrijpen op het juiste...
En dan de red button.
Pop, klaar.
Weg. Juist. Ja. Even isoleren, logs eruit. Kunnen we altijd nog voor forensische dingen gebruiken. Ja, goed documenteren. Ja, dus ja, nee, zeker voor de upcoming. Blauw. Ik persoonlijk, ik vind dat ook zeker. Zeker. Maar inderdaad, wat je net zegt. Kies dan voor welke organisatie, welke sok. En niet dat je alleen maar false positive loopt te werken. Maar je kan het ook net zo goed bij de pentester zeggen. Je kan ook bij organisaties terechtkomen wanneer je alleen maar Nessus scans loopt
precies,
af te draaien. Ja. Dat penetratietesten noemt en alleen maar die PDF's loopt te versturen. Of je dan een pentester bent, wil ik ook niet zo graag
noemen. Nee, dat is waar.
Maar,
aan alle
tweede kanten heb je gewoon... als je
bepaalde hebt, dan al bij de kanten heb je het commodity werk, zeg maar.
Precies.
En dat is gewoon minder leuk. Maar er zijn heel veel leuke aspecten aan zowel de red team kant als de blue team kant.
Zeker, ja. Alleen vind ik wel dat blauw beter verkocht mag worden. Verkocht. Ja. Fame verdient.
Maar ja. we hebben de filmindustrie niet mee. Hè. Dat is een beetje. Dus de filmindustrie gaat nooit de sokanalyst laten
de
zien.
Verdedigen.
Die laat altijd de hackers zien. Ja. Zeg maar,
moeten gewoon de blauwe kant gewoon veel sexier maken, ben ik van mening. Rob, dankjewel. Ik moet heel eerlijk toebekennen, dit is een van de tofste podcasts qua informatie en inhoud die ik heb gehad. Want zo blauw heb ik het nog niet gehad, zeg maar. Super, super tof. Bedankt ervoor.
Graag gedaan.
Geprezen door Bert Heiting. Ook bedankt Bert voor de referentie. Leuk je geontmoet te hebben. En dankjewel. En succes met alles.
Jij ook bedankt.
Yep.